Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast.
Met een nabeschouwing op de grote prijs van het afschuwelijke Qatar. Op het al even afschuwelijke Luzel, zeg ik dat goed, International Circuit. Waar Max Verstappen reeds op zaterdag zijn derde wereldtitel veilig stelde. Verstappen won voor de 14e keer op rij, terwijl hij vanaf pole startte de langste streak in de Formule 1 geschiedenis. Verstappen breidt zijn puntenreeks uit naar 36 op een volgende races, de op één na langste reeks aller tijden. Met het uitvallen van Lewis Hamilton is Max Verstappen nu de enige coureur die dit jaar in alle races punten heeft gereden. Dat was Verstappen's vierde Grand Slam. Alleen Michael Schumacher heeft er 5, Ascari 5, Hamilton 6 en Clark heeft er 8. Die hebben er dus meer. Tevens verbrak Verstappen het record van meeste rondes aan de leiding in één seizoen. Hij reed in 2023 dit jaar al 769 rondes aan kop. Luzel is het 24e verschillende circuit waarop Max Verstappen een race wint. Daarmee is hij nu voorbij aan Michael Schumacher. Heb ik geleerd van Arlat Kauw vorige week dat het Michael is. En jaagt hij alleen nog op Lewis Hamilton, die heeft er 31. McLaren behaalde als tweede team in de geschiedenis de mijlpaal van 500 podia. Ferrari deed dat als eerste tijdens de Hongaarse Grand Prix in 2002. Het was maar liefst 13 jaar geleden dat McLaren 2 opeenvolgende dubbele podia wist te scoren. Dat wist ik niet, dat dat zo lang geleden was. Waar gaan we het over hebben in deze aflevering 160? De derde wereldtitel van Max Verstappen. De absurde situatie in Qatar. Racen in 40 graden en gedwongen pitstops. De niet meer te stuiten opkomst van Oscar Piastri. De gevechten in het middenveld en de subtop. Vooruitblik op de Grand Prix van Amerika. Wat is nou het verschil tussen Amerika en de Verenigde Staten?
Nou, het is de Verenigde Staten van Amerika natuurlijk officieel.
Amerika is het continent, hè?
Ja. Maar ja, als we zeggen Grand Prix van Amerika, dan weten de meeste mensen wel waar het over gaat, toch?
Ja, maar ik ben altijd in de war. Zuid-Amerika. Dat is dus ook gewoon Brazilië.
Dat is zeker waar.
Die fout maak ik nog steeds. Maar goed. Ja. En natuurlijk de luisteraarsvragen die binnen zijn gekomen via het fantastische Twitter. Blijf het Twitter noemen. Aflevering 160, Race Reporter, seizoen 7 van deze onafhankelijke podcast. Ik ben Lucas Degen, zit hier vandaag met beide Jeroens. Helaas is Arlat Kauw er niet bij.
Ja, jammer hè.
Ja, was leuk vorige keer. Jammer dat jij er niet was, Jeroen Schotten, maar je bent weer beter. Jeroen Demmenaal is hier, autosportschrijver, IndyCar podcast, green. Het seizoen is voorbij, heb ik begrepen. Boekformule hopeloos, leuk voor de kerst, voor onder de kerstboom en Volgas Magazine. 11 november komt hij uit mijn hoofd.
Ik weet niet of het specifiek 11 november is, maar half november. Daar gooi ik het op. Ja, okay. Absoluut.
Jeroen Scholten, volger van Formule 1 en MotoGP. Ik ga toch weer even vertellen ik mijn huiswerk niet heb gedaan. MotoGP, hoe ver zijn we? Is het al lang beslist?
Nee. Daar is het wel spannend tussen Banja en Jorge Martin. Zitten maar 3 puntjes. Met door een race of 5, denk ik, te gaan.
Oh, leuk.
Ja. Dus dat is wel leuk.
Dat is wel leuk, ja. Zeker. Dat is iedere keer weer spannend.
Wat mij opvalt is dat jij ons nooit vertelt dat we hem ook moeten gaan kijken.
Ja, jullie moeten hem ook gaan kijken.
Ja, maar je moet dat meer promoten. Ja,
maar Jeroen die gaat dat niet doen.
Dan moet je even in die WhatsApp groep van ons kijken. Hij doet niet anders.
Ja, maar jullie luisteren niet. Maar het is echt heel leuk.
Ja, ik geloof er nog steeds in de Race Reporter MotoGP podcast.
Ja, maar dan moeten we even een paar jaar wachten. Want we hebben een paar jonge talenten. Colin Feijer onder meer en Zonte van de Goorberg. En als die echt doorbreken, en ik heb wel een beetje hoop op Colin, Dan krijgen we ook misschien een beetje luisteraars hier.
Maar dan moet je ook nog andere podcasters vinden die daar dan met jou ook over willen praten. Want ik ga er niet bij zitten, dat snap je wel.
Maar aan de andere kant vind ik het wel leuk als ik een keertje geen tegengas of andere meningen krijg. Dat ik lekker georeren.
Gewoon lekker in je eentje een beetje in de luchtledige zitten oreren.
Ja, dat is leuk. Misschien moet je een magazine beginnen, tegengas.
Ja, maar weet je, als je nu MotoGP, dat is in Nederland natuurlijk zo'n klein sportje. Dus dan ga je zitten podcasten tegengas. En dan luisteren er 17 mensen en een eend of zo. Weet je?
Tegengas magazine.
Ja, tegengas, ja.
En hoe zullen we die podcast noemen dan?
Ik heb Motogas.
Motogas.
Motoreporter.
Ja. de Twitter-poll, die kreeg 3 sterren van de 4. En nou denk ik, nou weet ik dus niet of mensen 3 sterren hebben gedaan voor ook omdat hij natuurlijk 3 keer kampioen is geworden. Maar in ieder geval, heel veel mensen gaven 3 sterren. Heel veel pitstops, niet zoveel als Donington 93, maar het leek er wel op. Een Mercedes crash. Oh, dat deed mij denken aan Spanje 2016.
Ja.
Meteen Lewis op de boordradio of dat het my teammate pushed me off. Nou, niet dus. Achteraf gaf hij het toe, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Veel duelletjes, strijd om het podium. Nieuw wereldrecord, snelste pitstop, gaan we het zo over hebben. Het circuit. We hebben natuurlijk een sprintrace gehad. Ik vind er geen hol aan.
Nee. Nou ja.
Wat vinden jullie ervan?
Nou, ik vind het altijd, als je deze layout zou hebben, maar dan in een oldschool versie, zou het best wel gaaf zijn. Want het zit best wel een flow in. Het is heel veel hoge snelheid verhaal. Vooral die laatste sector, die gaat echt razendsnel. En als je hier gewoon oldschool grindbakken en Hungaro-achtige omgeving, zeg maar. Dan zou het echt een hele leuke layout kunnen zijn. Maar omdat het zo het hele moderne gedoe eromheen, met dat verschrikkelijke licht, want het moet allemaal in het donker. Dat vind ik ook al verschrikkelijk. En dan al die uitloopstroken met al dat astroturf en kilometer. Dus lang, dat vind ik echt. Daarvoor is het gewoon een verschrikkelijke baan.
Maar de layout op zich
zou echt wel potentie hebben.
Meer hoogteverschil en bomen.
Ja, nou, ook hoogteverschil zo. Zou leuk zijn, inderdaad. Bomen, mooie backdrop, zoals Jeroen. Dat woord heb ik van Jeroen geleerd een paar jaar geleden. Ja, maar dat zou het helemaal. De layout op zich is niet zo heel veel verkeerd mee, vind ik. Maar het is verder een zaadcircuit.
Ja, nou ja, dat dus inderdaad. Kijk, en het punt is natuurlijk, als je al die grindbakken eromheen legt, dan denk ik dat er gisteravond 6 of 7 coureurs aan de finish waren gekomen. Ja. Want, ik bedoel, het was natuurlijk ook gewoon in die zin een bende. Maar ja, daar richten die rijden zich natuurlijk ook op in. Hè? Want je kunt af en toe gewoon eens wijd gaan daar, omdat je al die uitloop hebt. Ik moet heel eerlijk zeggen, jongens, ik heb dit hele weekend een beetje met een zure smaak in mijn mond gezeten. Ja. Ik bedoel, we werden zaterdagochtend wakker met de meest verschrikkelijke aanval in de geschiedenis van het land Israël. En vervolgens racen we datzelfde weekend in een land wat de organisatie die verantwoordelijk is voor die aanval herbergt. En we spreken er met geen woord over, de hele Formule 1 niet. Terwijl toen Rusland Oekraïne binnenviel, toen stonden we allemaal vooraan te schreeuwen van dat is een verschrikking. En nu zeggen we gewoon niks. Ik vond ook dat onze grote vriend Louis Dekker daar vanochtend bij de NOS een heel mooi verhaal over schreef. Dus ja, ik weet het niet. Weet je, ik keek hier niet naar uit. Ik had er al niet zo gek veel zin in. Wat er toen dit weekend gebeurde, dat maakte dat alleen nog maar sterker, dat gevoel. En inderdaad, wat je zegt, kijk, het is inderdaad best een aardige layout. Maar weet je zit te kijken naar iets zieloos, naar iets leegs. Want die lichten, wat natuurlijk ook het licht is, het ding is met die lichten, het is alleen maar zwart eromheen. Want er is verder ook niks rondom die baan, want daar ligt midden in de woestijn. Dus wat je zegt, die backdrop, hè, komt die weer. Dit is geen Spa, dit is geen Imola, dit is geen. En inderdaad, er zit geen hoogteverschil in. Dus ja, ik, het is een baan waar ik niet warm of koud van word. En dat het dan ook nog in zo'n prutland is. Ik word er niet blij van. Ik ben blij dat we volgende keer gewoon weer naar Amerika en daarna naar Mexico gaan. Want dat vind ik veel leuker. Max Verstappen, 3 keer wereldkampioen. Dat is natuurlijk wel gewoon, dat is natuurlijk een hoogtepunt. Maar eerlijk gezegd gun je Max Verstappen er ook gewoon een beter land en een betere Grand Prix waar hij zijn derde wereldtitel kan vieren.
Eens.
Ja, sluit ik me helemaal aan. Maar het is ook gewoon echt. Ja, het wordt steeds erger natuurlijk. Hè. Ik zie nu alweer een bid van Saudi-Arabië voor het WK voetbal en alles. En het is gewoon schaamteloos wat de westerse wereld af en toe doet. En we blijven daar een beetje af en toe over hameren. Maar dat is natuurlijk een druppel op een groeiende plaat. En het heeft ook nul effect natuurlijk. Maar het is, ik vind dat wij hier in de podcast af en toe best eventjes er wat over mogen roepen.
Zeker.
Dus ik vind het heel goed dat je wat je nu roept. Ja.
Kijk, en we gaan het nu natuurlijk gewoon over de racerij hebben. De rest van deze aflevering. Zo
zeker.
Het ook
maar... Ik zat eigenlijk een niet zeggend onderwerp. Maar ja, toevallig wel onze hobby. Dus daarom hebben we het erover.
Ik moet even een sjouw grapje maken. Je zegt de race lijkt me niet koud of warm. Maar er waren heel veel coureurs die het wel warm hadden. Maar die grap die...
En dat is natuurlijk ook weer een ding. Hè? Ik bedoel, weet je, die, want dat staat dan ook in ons draaiboek. Is dit wel verantwoord? En dat is natuurlijk ook een kwestie van een hoop coureurs. Ik voel mij zowel Norris als Verstappen zeiden dat na afloop ook. Van dit was al echt op het randje. Hè? Als je ziet dat Alexander Albon, die moet gewoon afgevoerd worden naar het lokale ziekenhuis, omdat hij helemaal uitgedroogd is. Hè? Als je ziet hoe Stroll en Sargeant uit hun auto's komen.
Zo.
Als je hoort dat Ocon overgegeven heeft in zijn helm, omdat het gewoon niet te doen was. Ja. Als je ziet dat George Russell op het rechte stuk notabene met zijn handen op zijn stuur probeert om wat koele lucht in zijn vizier te gooien. Ja, het is natuurlijk absurd. Kijk, nou volgend jaar gaan we geloof ik veel later op de kalender
december,
zitten.
In
november, december. Ja. Dus dan zou het koeler moeten zijn. Maar ja, ik denk inderdaad dat je hier wel een beetje af moet vragen of dit die 500 miljoen over 10 jaar waard is. Ja,
dat is het, hè, want het zou koeler moeten zijn. Maar de hele wereld wordt steeds warmer. Dus die hele warme plekken die zullen of nou echt heel veel uitmaakt. Oktober en november kan je ook nog gewoon wel een hele warme periode hebben. Ik weet wel, dit staat al heel lang op de MotoGP-kalender, volgens mij sinds 2004 of 2005. was heel lang de eerste race van het seizoen. Dus dan was het in maart en dan was het altijd wel redelijk te doen. En nu is het in november tegenwoordig. Ergens aan het einde van november, geloof ik. Dat zijn wel iets betere periodes, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Maar ja, als we naar dit soort landen gaan, hebben we dit soort risico's gewoon qua weer.
Aan de andere kant, hè, de hele reden dat we Texas ergens nu aan het einde van het jaar bezitten en niet naast Canada in juni, is omdat je in juni in Texas op Cota gewoon niet kan racen, omdat het gewoon veel en veel en veel te warm is. En dat is natuurlijk de ironie dat, zeg maar, de Formule 1 probeert in het oogpunt van sustainability een betere kalender te ontwerpen, maar juist dat klimaat zorgt ervoor dat soms gewoon niet kan. Omdat het gewoon te warm is. En omdat we gewoon op plekken racen waar het gewoon waar het echt op het randje is qua temperatuur. En ik denk dat gisteravond wel daar het beste voorbeeld van was.
Ja, volgens mij is Japan ook vervroegd, hè? Misschien vanwege de regen. Of...
Nou, ik vind
dat
wel.
Weet ik niet.
Het is natuurlijk niet zo dat hier 3 weken geleden besloten is om nu te gaan racen. We wisten allemaal dat het heel warm zou zijn. En dan denk ik wel, kijk, een paar weken geleden, als we het toch over de MotoGP hebben, 3 weken geleden, 4 weken geleden reden ze op India. Daar was het ook zo heet en zo vochtig. En toen is de race gewoon ingekort. Hè? Een paar rondes. Dat hadden we ook kunnen doen. Hè? In plaats van 57 naar 50 of zo. Weet je? Dat scheelt alweer. En nu kwam er natuurlijk ook nog eens bij dat iedereen die verplichte pitstops had. Dus iedereen zat volledig te pushen. Charles Leclerc haalde ook aan. Dat maakt ook echt een enorm verschil.
Ja.
Maar goed, het zijn wel dingen. Weet je? Je had wel van tevoren al iets van maatregelen kunnen nemen. En dat hebben ze niet gedaan bij de FIA.
Ja,
en je moet je wel afvragen of dit verantwoord is. Hè? Want ik hoorde ook, volgens mij was het ook Leclerc die zegt, ja, je gaat op een gegeven moment gewoon wazig zien. Oh, Stroll het ook volgens mij.
Zij Stroll
het
ook,
je gaat op een gegeven moment gewoon wazig zien. Ja, sorry, maar daar is dit niet de sport voor, hè, om wazig te gaan zien.
Nou, en het grappige was inderdaad dat wat ik zag een interview met Lance Stroll na afloop, waarbij die overigens wel wat zei. dat deed hij na de kwalificatie niet op vrijdag. Maar die zei ook, die lachte zich ook te pletteren om al die track limit penalties. Hij zegt, weet je gaat 4 mm naast de baan. Je probeerde je sowieso te concentreren. Je zit echt op het top van je kunnen proberen die auto op de baan te houden met deze hitte. En dan krijg je dus een 5 seconden penalty omdat je een paar keer 4 mm naast de baan komt. Terwijl je er eigenlijk helemaal geen voordeel van hebt. Nou, dan komen we dus weer ook weer aan met die hele, hè, als je wat Jeroen eerder al zei over dat track design. Het is ook zo'n track limit penalties heaven. Hè, dit, zo'n baan als dit. Ja, daar word ik ook helemaal niet goed van. Daar word ik ook doodmoe van.
Nou, daar word ik ook heel doodmoe van. De andere kant moet ik dan wel ook zeggen dat ik wel op een gegeven moment denk van, ja, weet je, kijk, er zijn er, zoals Perez, die had er dan 3 van die track limits. En dan heb je hem dus 12 keer. Dan denk ik ook wel, nou, je bent ook wel een beetje een aardel inmiddels aan het worden. Ja, kom op, hé.
Nee, maar dat is ook zo. Kijk, je moet je natuurlijk gewoon aanpassen aan die omstandigheden. Zo simpel is het ook. Maar
als er een grindbak ligt, dan doet hij het niet, hè, 12 keer.
Ja. Nee, dan niet, nee.
Ja, of Monaco.
Nou ja, dat moet je voorzichtig mee zijn. Met Perez en Monaco en vangrails, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar goed.
We hebben een vraag binnengekregen van Paaltje.
Ja, waar we het net al een beetje over hebben. Is het wachten op een ongeluk van een van de coureurs door onwelwording? Vind ik wel een heel mooie naam.
Onwelwording.
Ik weet niet of het een Nederlands woord is.
Dat is drie keer scrabble woord waar.
Ik vind het wel een lijntje onder. Dus.
Nee, ik vind hem ook wel mooi. Dus onwelwording achter het stuur. Aangezien we steeds meer zandbakken races in extreme omstandigheden krijgen. Of wordt via op tijd wakker, denken jullie? Ja, kijk, in principe gaat de FIA niet over de locaties van de races. Het is de FOM en Liberty. En die gaan gewoon waar de grote zakken geld liggen. En we zullen in de zomermaanden van mei tot en met, augustus, september, zullen we altijd wel het Europese seizoen doen. Want anders is in Europa niet echt te racen natuurlijk. En daaromheen zullen we altijd dit soort malle circuits gaan houden. Want die betalen heel veel geld. En het is een contract voor 11 jaar, hè, Qatar. Nou, we hebben nu 2 gehad, dus we gaan nog 9 jaar door in deze ellende.
Nou, ik vraag me af of de GPDA, de Grand Prix Drivers Association, dus een beetje de vakbond van de Formule 1 coureurs, ik vraag me af of die naar aanleiding van dit aan gaan kloppen bij FOM en bij Liberty en gaan zeggen van, hey, luister eens, dit is niet oké, hè. Kijk, en dan George Russell is de voorzitter van de GPDA, dus dan moet je maar weer afvragen in hoeverre die probeert om en het aandurft om op zijn strepen te gaan staan. Maar ik kan me voorstellen dat ook bijvoorbeeld een Hamilton, bijvoorbeeld een Alonso ook wel het voortouw neemt als de wat meer ervarende rijders in het veld en aangeven dat hier gewoon, hier moet actie voor ondernomen worden en hier moet beter voor gepland worden.
Even voor duidelijkheid, wat verschil is de FIA en de FOM? FOM is de TV en Liberty.
Nou, FIA is de regelgevende organisatie, ja. Zeg maar. Degene die de Formule 1 runt, alle regels, alles bedenkt. En de FOM is de commerciële kant. Dus die verkoopt de races aan de hoogste bieder.
Exact,
en al dat soort dingen meer.
Want FIA zet de regels voor alle autosporten in feite. En daarnaast doen ze ook nog heel veel met verkeersveiligheid trouwens. Maar dat is een andere kwestie.
Heel veel, ja.
Maar FOM is de eigenaar van de sport Formule 1, van de commerciële rechten. En FOM is dan uiteindelijk ook weer eigendom van Liberty. Want Liberty heeft eigenlijk FOM gekocht. Dat is eigenlijk hoe Liberty de Formule 1 gekocht heeft.
Oké, helder.
Alleen, kijk, er staat hier of de FIA of in de FOM in dit geval tijd wakker worden. Nou ja, goed, kijk, zolang die grote zakken met geld binnen blijven komen, zal het altijd zo blijven. En zullen wij daar. Kijk, we hebben het nu over deze extreme omstandigheden. En iedereen staat op de achterste benen. Maar 2 jaar geleden hebben we in Saudi-Arabië tijdens de eerste vrije training hadden we bommen, hè?
Ja,
en nog steeds.
Normaal.
Er is geen
niet
enkele sprake
normaal.
Van dat we daar niet meer komen in dat soort idiote landen. We blijven daar gewoon heen gaan. Of er nou bommen vallen. Of dat het nou hittegolf van de coureurs. Ja. Het maakt allemaal niet uit. Joh, we gaan er gewoon heen.
Klopt. Zag je Lewis rijden op de achtergrond, zeg gewoon een rookwolk van een.
Ja, het is krankzinnig.
Ja.
Maar we gaan gewoon door.
Ja.
Dus ja, weet je, wordt de FIA op tijd wakker? Nee.
Nee.
Nee, zolang er zoveel betaald wordt, liggen er maar bij neer.
Omdat de FIA er dus niet over gaat.
We hadden
vandaag hadden we natuurlijk meneer Ben Sulayem, de president van de FIA. Die zei van we moeten meer teams en minder races hebben.
Ja.
Nou, dat is radicaal. Dat is een standpunt wat haak staat op wat FOM zegt. Want FOM wil namelijk hetzelfde aantal teams en helemaal niet meer teams. En die willen alleen maar meer races. Dus ook daar, er zit ook een spanningsveld tussen hoe de FIA als regelgever er tegenaan kijkt en hoe de FOM als commerciële rechtenhouder er tegenaan kijkt. Dat is natuurlijk wel gewoon een issue.
Het is ook wel een vermakelijk mannetje, die Ben Sulayem. Want dat vindt hij ook wel volgens mij een beetje leuk.
Het is een wonderlijk figuur, ja. Ja, maar goed, we gaan het straks nog over Andretti hebben, geloof ik.
Oh ja.
Dus,
ja. Tom Plaum heeft een vraag.
Tom Plaum die zegt, was de extra regel qua maximum aantal rondes per bandenset nodig volgens jullie? Waren er andere oplossingen mogelijk om eventuele problemen met banden te voorkomen? Om eerlijk te zijn, Tom, ik ben geen technisch expert als het gaat om bandenconstructie. Dus kijk, ik ga ervan uit dat de mensen van Pirelli daar niet zo 1, 2, 3, die doen dit natuurlijk ook liever niet. Want het is wel echt een hele extreme maatregel. Nou hoorde ik ook wat verhalen rondzingen dat Pirelli op het punt staat om zijn contract met de Formule 1 te verlengen als bandenleverancier. En dan kan ik me ook zo maar voorstellen dat er misschien wat angstbeelden rond Indianapolis 2005 in het achterhoofd hebben rondgespookt. En dat ze dachten misschien is het op dit moment even handig om op safe te spelen. En dus inderdaad niet wat we een paar jaar geleden geloof ik op Silverstone hadden toch. Dat die banden de ene na de andere band klapten.
Ja. Lewis die op 3 banden. Ja.
Precies ja, exact. Dus
fantastisch.
Ik heb wel het idee dat ze een beetje op safe gespeeld hebben. Maar kijk, ik bedoel, de coureurs waar we het net al over, die hadden genoeg om zich druk over te maken. En hadden genoeg om zich op te richten. Dus ik denk inderdaad dat het feit dat je hier niet druk over hoeft te maken of je banden onder je auto vandaan ploffen, dat er ook gewoon een veiligheidsmaatregel is. En we weten dat de FIA tegenwoordig vooral, als het gaat om veiligheid, gewoon echt op safe speelt. En daar is denk ik een heleboel voor te zeggen.
Even kort uitleg, Indianapolis 2005 zei je?
2005, ja.
Toen Bridgestone en Michelin. En toen zeiden ze, we moeten in die bepaalde bocht gaan we een chicane neerleggen. Ja. En toen zijn Michelin.
Nou, ze gingen, het probleem was dus inderdaad dat de Michelin-banden, de Michelin-teams destijds in de kom, dus zeg maar turn one op de oval.
Ja.
En de Formule 1 reed die tegen de richting in. Dat er een aantal Michelin-coureurs waren die in de vrije trainingen dus gewoon crashed omdat hun banden het gewoon niet konden, de spanningen op die band gewoon niet konden volhouden. En uiteindelijk heeft toen Michelin besloten op zondagochtend van we trekken onze teams terug. Waardoor er maar 6 auto's op de starting grid stond. En ik denk dat dat in de historie van de Formule 1 echt een dieptepunt was. Het was ook meteen eigenlijk het einde van de Formule 1 op
Indianapolis. Moet je vooral in Amerika doen, bij al die fans.
Ja,
dat
was natuurlijk gewoon een verschrikkelijk tafereel. Dus ik kan me voorstellen dat dat iets is wat mensen nooit meer, wat de bestuurders in de Formule 1 niet nog een keer mee willen maken.
Slechtste race voor de Formule 1. Het weekend van Max Verstappen en Red Bull. Het is eigenlijk, niet iedere week dat Max Verstappen kampioen wordt, maar het is iedere week hetzelfde over Perez. Grappig is dat ik had gezocht op Perez in het draaiboek om het streepje op de E te zetten. Deze keer bespreken we hem maar twee keer. Terwijl normaal hebben we het alleen maar
over. Het mooiste vind ik nog dat je het streepje op de verkeerde E hebt gezet.
Oh.
Want er staat nu namelijk, wat je zegt nu namelijk Perez in plaats van Perez. Maar goed, dat maakt niet uit.
Nee, goed dat je zegt. Maar...
Dat heb ik ooit van onze grote vriend Gino Murillo Morales. Die heeft mij dat uitgelegd
die DJ,
hoe dat zit.
Ja,
die weet hoe dat zit met de streepjes in het Spaans.
Ja, die DJ uit de jaren 90. De grap is dat er inderdaad ook een rood streepje onder stond. Nu niet meer, ik heb het aangepast. Maar de grap is dus dat we eigenlijk Perez al hebben opgegeven. Complete Verstappen. Wat staat hier nou? Definitief in het lijstje.
Definitief.
Van all-time great. Vertel. Hij staat in het lijstje van all-time greats.
Nou, ik vind dat de Verstappen inmiddels wel een plekje verdient tussen in de discussie over all-time greats. Ja, zit zo. Dit is gewoon. Ja,
tuurlijk.
Totaal pakket.
Wie hebben allemaal drie keer kampioen geworden? Senna?
Lauda, Senna, Stewart,
Brabham, Piquet.
Ja. En daarvoor, daarboven heb je natuurlijk alleen nog maar Vettel, Prost, Schumacher en Hamilton. En Fangio.
Ja.
Mm-hmm. En dat zijn denk ik ook wel alle mensen. En minus die verschrikkelijke Piquet natuurlijk. Maar dat zijn denk ik wel alle mensen die in de all-time great lijstjes thuis horen.
Nou ja, Clark niet natuurlijk, want die heeft er maar twee.
Die hoort er ook nog bij, Clark.
Die hoort ook
nog
van Joe.
Van Joe heeft er vijf, die staat er wel bij.
Jacques Villeneuve.
Die dan
voor jou
niet.
Mag Jacques Villeneuve erbij. Je mag de discussie voeren over Jacques Villeneuve. Dat doen wij dan niet. Maar als je het hebt over, wie is de grootste ooit? Er is waarschijnlijk geen grootste ooit. Maar als je het hebt over de all-time greats, daar staat hij inmiddels al bij. En ik vind, hij is ook, als het een beetje mee zit voor hem, dan zit hij in het einde van het jaar ook in de top 3 van meeste zegens. Hè? Want hij heeft er nu 49. Vettel heeft er maar 4 meer. Er staan er nog 5 races. En dan staat hij gewoon in de top 3 van meeste zegens. Dus je kan er niet meer omheen dat hij inmiddels daarbij hoort. Maar ook
Prost heeft er 51, toch? Daar staat hij achter nog.
51.
Maar de grap is nog
even voor winnen.
Want we hebben het nu puur over cijfers. Maar we weten allemaal dat het toch anders ligt.
Nou, ik weet niet of het anders is. Maar ook
charisma speelt ook een rol. Tuurlijk.
Nou, ik vind het charisma.
Nee, dat vind ik niet. Als je het hebt over de titel grootste ooit, hè, de all-time greats, dan komt het uiteindelijk neer op prestaties. En nou is het natuurlijk ook wel zo. Hè, je kunt er allemaal 5 en 6 bij schrijven. Want in de tijd van Fangio racen 10 Grand Prix per jaar. En in de tijd van Senna racen er maar 16 per jaar. En nu rijden we er 188 per jaar.
Ja.
Dus weet je, ik bedoel, die 49 zegens, het vertekent wel een beetje. Tegelijkertijd, het is wel zo dat dat soort coureurs die bij die all-time greats horen, die komen ook gewoon bovendrijven. En we gaan het straks nog over Piastri hebben. Maar dat was een ding wat me eigenlijk dit weekend een beetje, toen Piastri die sprintrace won. Ze doen het allemaal. Hè. Verstappen eigenlijk in 2015, 16 kon je al aanzien komen waar dit heen ging.
Oh ja.
Senna 84, 85. Die won meteen zijn eerste races al. Schumacher in 92, zijn eerste volledige seizoen bij Benetton, won meteen. Hamilton 2007, zijn rookie seizoen bij McLaren, won meteen. Ja, weet je, ze staan er gewoon meteen. Diamanten, en Verstappen hoort daar gewoon bij.
Absoluut, ja, klopt.
Jacques Villeneuve won meteen.
Het is wel
Kijk, dat ben ik met je eens. Kijk, Villeneuve is natuurlijk weer een heel ander verhaal. En dit is natuurlijk ook waarom het topsport en waarom deze sport gewoon eindeloos veel verhalen heeft. Want Villeneuve had natuurlijk gewoon zijn andere tekortkoming, dat hij gewoon hele gekke keuzes maakte. Maar ik bedoel, puur qua rijderstalent was Villeneuve natuurlijk gewoon heel erg goed. Het enige is alleen wel dat er een aantal van die jongens tussen zitten, waarbij het gewoon wat langer duurt. Ik bedoel, een Piquet, dat was niet meteen direct duidelijk dat nou een drievoudig wereldkampioen ging worden.
Er zijn er
nog wel een paar.
Ik bedoel, met charisma, daar kunnen we het heel lang over hebben, of kort. Maar als Felipe Massa wel één keer kampioen was geworden, dan hadden we hem op dezelfde hoogte gezet als Nico Rosberg en Jensen Button.
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, wat ik bedoel, als je dan gaat kijken naar de andere statistiek, hoeveel races heeft Felipe Massa nou eigenlijk gewonnen ten opzichte van Jensen Button?
Precies.
Ja, weet je, en dan komt Jensen Button er gewoon beter uit.
Absoluut.
15.
Ja, maar dus van de week zeg ik.
Laat wel zijn. Hè? Weet je, als je uiteindelijk in die reeks terechtkomt. Als jij wereldkampioen Formule 1 bent. Dan ben je ontzettend goed. Dan hoor je bij de beste 0,1% van de autocoureurs op deze planeet. Ja, zo simpel is het gewoon.
Zeker.
En Felipe Massa hoort waarschijnlijk bij de beste 0,2%. Want zo is het wel.
Mijn punt is, afgelopen week hoorde ik een podcast van Eddie Jordan en Coulthard. Die vertelde dat Heinz-Harald Frentzen heel vaak sneller was dan Michael Schumacher. Alleen
dat is ook zo.
Ja, maar die is nooit kampioen geworden. Dus ik ben het eens. All-time great. 3 keer kampioen, absoluut. Maar toch kan je ze eigenlijk niet vergelijken.
Nou, ik weet niet of charisma nou het juiste... Kijk, waar charisma misschien meespeelt. Ik denk dat het wel is. Kijk, weet je, kan een rijder een team naar zijn hand zetten. Hè? Ja. Wat Senna bijvoorbeeld deed bij McLaren. Want ja, Prost was daar een mannetje. Ja. Senna kwam binnen en die nam eigenlijk gewoon meteen de tent over. Uh-huh. Schumacher deed exact hetzelfde bij Benetton en bij vervolgens Ferrari. Ja. Verstappen heeft Red Bull naar zijn hand gezet. Ja, Hamilton heeft McLaren en daarna ook vooral Mercedes naar zijn hand gezet. Ja. En dat is inderdaad, denk ik wel, wat dan inderdaad die extra is. Van ja, je kunt presteren, maar hoe heb je voor jezelf die omstandigheden gecreëerd? En dan moet je inderdaad, wat Jeroen zegt, dan moet je compleet zijn. Dan moet je ook een teambuilder zijn. Dan moet je inderdaad ook motivator. Een motivator kunnen zijn. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Ik denk ook gewoon, Verstappen, ik zie ook geen zwakke punten meer. Daar zat ik wel over na te denken, ook onderweg hier naartoe. Want ik weet nog dat ik een jaar of twee geleden nog wel had, dat hij bijvoorbeeld in Q3 vaak, zeker één van zijn twee laps, verpestte die altijd. Hij had altijd net een klein momentje, of dat was net niet goed, waardoor hij dan net weer de pole misliep. Dat zie je eigenlijk niet meer.
Maar
is gewoon in de kwalificatie is hij gewoon uitstekend. En dan heb je ook, wat we ook nog wel eens hadden, is dat als hij wat van verder terugkwam, dat hij in de eerste bocht vaak meteen weer het halve veld probeerde in te halen. Weet je? Nou, als je nu na afgelopen weekend naar de sprintrace kreeg, waar hij een zwakke start had en terugviel, dan ging hij heel voorzichtig in die eerste bocht. Hè? En dan, geen enkel risico. En dat zijn wel echt dingen waar je ziet, hij heeft echt grote stappen gemaakt. Weet je? Je wint zo, zelfs in zo'n kort race, kan je best even een plekje verliezen als je in een Red Bull rijdt.
Ja, vooral als je 155 punten voorsprong hebt in 2K.
Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ik kan ook wel wat risico nemen.
Want ja, dat is ook zo.
Maar hij leert toch ook, hij heeft toch veel contact met Alonso. Hij praat veel met Jos. Hij kijkt volgens mij ook veel oude races.
Ik denk ook wel gewoon dat het een natuurlijke ontwikkeling is. Absoluut, in het begin, dat weten we ook van onszelf natuurlijk. Als je jong bent, ben je wat druistiger. En als je wat ouder wordt, dan...
Ja. Het enige wat ik nog wel zou willen zien... Als ik denk, en ik bedoel, dit is ook wel iets wat je Schumacher denk ik kunt aanrekenen. Kijk, en dan komen we een beetje terug op de Perez en de teamgenoot kwestie. Verstappen is nog niet echt getest door een teamgenoot.
Nee,
Senna heeft head-to-head Prost verslagen.
Ja.
Iemand als Hamilton heeft het heel zwaar gehad met Rosberg, maar heeft hem meerdere keren head-to-head verslagen. En Rosberg, daar zijn we het inmiddels al over eens, is maar eenvoudig wereldkampioen, maar echt heel goed.
Ja, staat er wel tegenaan.
Zeker.
Zo'n teamgenoot heeft Verstappen nog niet gehad.
Nee.
Weet je, stel nou dat er ooit eens een Piastri of een Norris of een noem maar eens wat, of een Russell naast komt te zitten. Dan dat zou ik wel eens willen zien. Want dat is een beetje het lastige dit jaar met die Red Bull. Ik denk wel dat die Red Bull echt de beste auto van het veld is. Maar het is ook zo, zeg maar, als je ziet hoe Perez er dan vervolgens mee aan de gang gaat, dan kun je ook vragen of is het een ontzettend moeilijke auto. Het doet mij een beetje denken aan die Benetton van 94, waar Schumacher gewoon alles mee won, bij wijze van spreken. Terwijl Verstappen en Herbert en Leto, de wil geen lamp mee te bezeilen voor die gasten. Nee. Dus dat is het eigenlijk het enige waarvan ik denk van, en Verstappen is pas 4,25 natuurlijk, dus hij heeft nog even 26. Is hij inmiddels 26 al?
Ja, sinds eind september. Ja.
In mijn hoofd is hij nog steeds dat 17-jarige jochie die in Suzuka de baan opbrengt. Ja. Maar dat is eigenlijk het enige waarvan ik denk van, ik zou hem nog wel eens een keer echt getest willen zien in dezelfde auto.
Nou goed, ik zou hem ooit wel zo'n overstap willen zien maken. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, toen hij natuurlijk bij Red Bull kwam, toen was Ricciardo natuurlijk wel een man met een bepaalde status. Ja. Hè? Dat was een meervoudig racewinnaar. Dat was een jongen die Vettel weg had gebonjourd eigenlijk. Ja. En die heeft hij wel helemaal eruit gereden. Dus, maar goed, verder ben ik het wel met hem eens hoor. Maar ja, je moet ook zien, hij trashed zijn teamgenoten ook echt. Hè? Want ook het hele verhaal, nou, we gaan het er zo over hebben. We kunnen ook meteen door eigenlijk naar Checo Perez. Ik denk ook dat ook een hele erge mentale kwestie geworden is. Gewoon van het continu maar, altijd maar die tienden dat je langzamer bent. Hè? Het is geen 1/10 of 1/2 tiende. Het zijn 4, 5, 6 tienden soms. Perez is altijd gewoon, want hij wordt nu een beetje als een soort clown en een loser neergezet natuurlijk. Mm. Dat is ook een beetje zijn eigen schuld. Zo rijdt hij ook de laatste tijd. Hij heeft natuurlijk akkefietjes gehad met Magnussen en met Albon, waarbij die totaal rare Xbox-achtige dives deed aan de binnenkant van bochten. Dat sloeg nergens op. Nou, dit weekend vond ik hem echt dramatisch. En had niet zo'n grote fout dit keer. Maar ja, iedere keer al die track limits, dat was één ding. Maar de pace, er was gewoon geen enkele snelheid in, weet je. Terwijl die toch ver voor Russell kwam. Want Russell had met dat ongeluk, kwam hij erachter natuurlijk. Nou, helemaal weggereden door George Russell. Dan denk ik, in een betere auto. Man, kom op.
Ja.
Ik vond het onthutsend. En ik denk echt dat het ook een mentale kwestie is geworden. Het is gewoon klaar met die jongen bij Red Bull.
Je merkt ook dat de toon nu bij de Red Bull-leiding begint te veranderen. Want ze hebben hem heel lang heel erg de hand boven het hoofd gehouden. Hè? Ook toen het al eerder dit seizoen gewoon niet lekker ging. Maar ik bedoel, als je de commentaar van Horner gisteren na afloop van de race over Perez hoort, dat is wel echt... Kijk, ik denk dat die tot en met Mexico laten ze hem nog wel even netjes zitten. Zeker, denk ik, nog wel even bungelen. Maar het zou me niet verbazen als ze daarna misschien toch wel gewoon aangekondigen dat ze een verandering doorvoeren. Wil ik nog op één punt advocaat van de duivel spelen. Die pitstops natuurlijk, die gedwongen pitstops, die hebben hem niet geholpen gisteren.
Nee.
Als hij op hard had kunnen starten en vervolgens gewoon, een stint van, 40 ronden op die ding had kunnen rijden. Dan was zijn race gisteren misschien heel anders verlopen. Aan de andere kant, de omstandigheden waren wat die waren. En als hij zich daar vervolgens niet aan kan passen, dan is dat natuurlijk valt dat volledig op zijn rekening. Want hij was gisteren gewoon heel slecht. Maar dat was eigenlijk het enige. Hij werd niet geholpen daardoor.
Nee, hij werd niet geholpen door die strategie. Maar aan de andere kant heeft iedereen op hard medium gereden. En dus uiteindelijk heb iedereen dezelfde banden gehad. En HTP is gewoon niet. Ik vond hem echt onthutsend dit weekend. Ik vond dit nog veel erger dan een fout maken met Magnus of een fout maken met Albon. Want die fouten maken ze allemaal wel eens. Nou waren dit wel hele domme fouten. Maar oké, is waar. Ja. Maar dit gewoon echt zo weinig snelheid hebben en dan tiende worden. Nou, ik was nog uitgevallen liever nadat ik tiende zou worden in die Red Bull.
Vijf punten. Zou je niet fit geweest zijn? Dat hij een sergeantje had of zo. Dat hij ook gewoon zat te zwabber achter het stuur. Weet ik niet, hè?
Ja, ik weet het niet. Maar dan zou niet ik dat wel afloop, gezegd maar. Hebben na afloop.
Ja, dat zou ik dat ook gezegd hebben, inderdaad.
Kijk, over die crash. Drie breed was natuurlijk niet zijn fout, maar toch.
Nee. Hadden we daar niet vragen over? Dutch Mike, die vraagt, de actie van Perez in de sprint, dat was toch wel het bewijs dat hij totale vorm is. Elke coureur weet toch dat je daar als derde coureur bij komt. Dat je dan eventjes beter je kans afwacht. Goed, je gaat natuurlijk buitenom bij die twee vechthonden. Dus je legt je hoofd een beetje op het hakblok. Maar aan de andere kant, ik vond dit niet zo gek. Want het is een sprintrace. Hij was al wat verder terug. En je hebt maar een paar rondes. En je ziet een kans om er twee tegelijk in te halen. En dan doe je dat.
Ja.
Ik vond dat niet zo heel erg. Ik vind dit soort dingen, daar kan ik wel mee leven.
Maar wat gingen ze met Ocon? Had hij een lekker band, glipte die?
Dit was gewoon een raceongevalletje volgens mij.
Ja, oké, maar
ik bedoel,
vooral Magnussen werd heel erg afgeknepen. En daardoor werd het gewoon karambolage.
Het was een beetje slumielig iets. En Perez was daar de dupe van. Of het verstandig is om daar buiten over... Nou, in de Grand Prix zelf had ik het niet gedaan. Nee, maar in zo'n sprintrace kan ik me heel goed voorstellen. Om die paar puntjes. Dat je denkt, ik ga er gewoon voor. En ik ga er proberen twee... Als hij de twee in één keer pakt, dan zegt iedereen buitenom. Zegt iedereen, wow, goed gedaan, man.
Helemaal één. Ja. We moeten het nog hebben over de Newey factor. Hoeveel keer heeft hij nu wereldtitels binnengehaald, die oude man?
25, hè? 13 bij de rijders en 12 bij de constructeurs van de zonde.
Ongekend, niet helemaal. Met zijn potlood en zijn... Er is op YouTube een leuke documentaire, een filmpje over hoe hij te werk gaat. Nog steeds met zo'n geodriehoek van die wij ook nog thuis hebben liggen.
Nou ja, goed, je moet natuurlijk wel. Ik vind dat wel
25
altijd...
wereldtitels.
Kijk, het doet helemaal niks af van Max Verstappen zijn prestaties. Want die heeft ook onder druk in 2021 ook een wereldtitel afgedwongen en alles. Maar het is natuurlijk wel, Adrian Newey is natuurlijk wel een hele belangrijke factor binnen dat team. Hè?
Zo,
en iedereen functioneert daar, omdat Adrian Newey nog steeds met dat potloodje de meest geniale auto's fabriceert. En die man is hij, want we hebben het over de GOAT en de beste aller tijden. Nou, deze man die staat zo ver bovenaan. Iedereen... In de Formule 1, wat mij betreft, dat is echt een genie, deze man.
Ja.
En ik snap er helemaal niets van hoe die dat allemaal verzint.
Ongelooflijk.
Hij heeft waarschijnlijk een enorm hoog IQ, maar ik
het is gewoon geweldig. Hij is gewoon een engineer die dingen ziet. Kijk, en het punt is natuurlijk ook, hij doet dat lang niet meer allemaal aan. Want het is natuurlijk niet zo dat hij alleen daar met zijn geodriehoekje die hele Red Bull zit te tekenen. Dat is wel zo. Ja, ook nog. Ja, precies. Ja. Maar kijk, weet je, want hij stuurt natuurlijk vooral gewoon een team designers aan. Maar en dat is ook belangrijk. Hè? Want ik bedoel, hij is natuurlijk inmiddels ook niet de jongste meer. Dus ik bedoel, hij draagt zijn kennis ook over. En hij leidt de volgende generatie op. En er zijn er natuurlijk ook onder zijn leiding al wel een aantal geweest die vervolgens naar andere teams gegaan zijn. Maar ja, het is inderdaad iemand, wat ik ook mooi vind aan Adrian Newey is dat hij het overal kan. Want in de jaren 80 werkte hij in Amerika.
Ja.
En vervolgens inderdaad ging hij naar March toe. En toen kwam inderdaad uiteindelijk Williams. Het grappige is natuurlijk, zoals in een van onze winterspecials wel eens genoemd hebben, Bobby Rahal, toen hij teambaas was bij Jaguar, die wilde hem al naar Jaguar halen. Nou, dat had hij goed gezien, maar een paar jaar later werd Jaguar natuurlijk Red Bull. Dus maar Bobby Rahal was
Leighton House March heeft hij ook nog gedaan. Die blauwe,
de Leighton House March inderdaad. Ja, die was ook van hem inderdaad.
Die is mooi.
Ja, en was ik gewoon goed, ondanks het feit dat er een of andere underpowered Judd V8 achterin lag. Ja, precies. Omdat die auto gewoon goed was. Dus hij snapt aerodynamica gewoon heel goed. Hij snapt hoe alle onderdelen van zo'n auto samenwerken en hoe je die het meest efficiënt voor elkaar krijgt. En want toen was het in Monaco dat ze op een gegeven moment die auto's aan de kraan hadden hangen. Ja. Dat je dan zeg maar die ondervloer kon zien. Dat is als de Sixtijnse kapel van auto-ontwerp natuurlijk. Het is echt een kunststuk.
Maar is het? Wat is het dan? Is het talent? Is het ervaring?
Hij is wel een van de weinige designers die nog wel bij de vorige keer ook met Ground Effect wel wat ervaring had. Dat hebben de meeste andere designers.
Is hij eigenwijs? We gaan het zo doen. We gaan het proberen. Wat is zijn talent?
Dat vind ik moeilijk te beoordelen. Hij heeft een boek geschreven. Dat heb ik nooit gelezen nog. Maar dan moet ik eigenlijk nog steeds wel een keertje op mijn to-do list, zeg maar.
Ik denk dat we vast luisteraars hebben die dat boek gelezen hebben. Die in de comments onder deze uitzending uitgebreid uit kunnen leggen hoe Adrian Newey te werk gaat. Maar
ik vind het en het is volgens mij ook nog eens een bijzonder amabele man. Ja. Hele bescheiden, vriendelijke, rustige man. Ja,
een beetje zoals ik.
Ja, een beetje zoals Lucas.
Ja, een beetje zoals jij. Wat hij voor auto's, voor Formule 1, dus dan ben jij voor podcasten, zeg maar.
Maar even wat ik zo grappig vind. Ik ben geen Formule 1 expert, maar ik ken Newey. Maar ik ken geen één andere designer. Ferrari, McLaren, ik ken ze allemaal niet.
Rory Byrne, ken je die niet meer?
Ja, ik was van Rory Byrne.
Maar even voor een leek. Ik bedoel, Newey John is Barnard. Gewoon inderdaad de GOAT. Ja. Dit is toch... Ja, ik vind
nee, maar dit is de GOAT. Ja, nee, ja, goed. Die heeft zoveel wereldtitels. Zoveel, ik weet niet hoeveel zegels. Maar voor mij meer dan 200 of zo. Dit is echt bizar.
Hij is er ook nog steeds. Hè? Want ik bedoel, wat de John Barnards van deze wereld... en de Rory Burns van deze wereld zijn allemaal gestopt. Maar Adrian Newey, die blijft maar doorgaan.
Dat vind ik
die,
ook zo.
Want hij is er al sinds de jaren 80.
Hij is ook gepassioneerd. Volgens mij heb ik wel zien tranen. Toen Max won, zat hij volgens mij wel met tranen zijn ogen achter de pitwall.
Ja, ik denk dat de enige qua invloed op het hele technische ontwerp, dat er misschien Colin Chapman was natuurlijk. Heel veel gepioneerd heeft in die jaren voor Lotus. Ja. En natuurlijk heel veel dingen bedacht heeft. Ook niet alles werkte, maar ook een paar horken. Adrian Newey ook, hè? Maar McLaren heeft hij ook een paar misperen gehad. Dat gebeurt ook hem wel eens.
Hij heeft ook mijn lievelingsauto, de FW14B, geloof ik, van Nigel Mansell 92 heeft hij ontworpen.
Een schitterende auto. Qua status daarbij komt, ja.
Ja, en hij werkte in die periode natuurlijk ook heel erg nauw samen met Patrick Head. Ik denk dat Patrick Head ook, die moet verdient ook een namecheck qua Williams.
Absoluut, absoluut. Even kort, Adrian Newey is aerodynamica expert. Die man had er ook net zo goed bij NASA of iets dergelijks kunnen werken.
Ja, absoluut. Ja, dat had hij gekund, ja. Maar ja, ik denk dat je bij NASA best leuk geld kan verdienen. Maar ik denk dat hij nu meer verdient.
Het gaat niet om het geld.
Het gaat niet om het geld, inderdaad.
Nee, dan vechten we in Qatar.
De subtop McLaren als grootste uitdager voor Red Bull. Nou, misschien, dit hebben we in alle jaren dat we Formule 1 kijken... misschien nog nooit gezien dat een team zo snel groeit. Tenminste, ik kan het me niet herinneren.
Er stond een vraagtekentje achter. McLaren als grootste uitdager van Red Bull? Vraagteken. Want het is natuurlijk inderdaad wel ontzettend. Ik geloof dat Philip Horton was die gisteren een statistiekje de wereld inslingerde. Dat in Oostenrijk had McLaren nog 146 punten achterstand op Aston Martin. Na gisteravond zijn dat er nog 11. Dat is echt verbazingwekkend. De ommekeer bij dat team.
Je zou bijna denken dat het illegaal iets is. In de 90's was het meteen een derde rempedaal.
Ja, precies. Ja. Ze hebben de traction control op zitten. Het is denk ik meer gewoon... Alles komt ook samen. Hè? Want ik bedoel, ze hebben natuurlijk ook een tijdje geleden... hebben ze al een verandering doorgevoerd... In zowel de aerodynamische hoek, dus in de ontwerphoek. Omdat Keaton natuurlijk uitgegooid is. Maar ook in de teamleiding. Dus Andrea Stella heeft de boel overgenomen. Dat zijn twee beslissingen die Zak Brown destijds genomen heeft. Vergeet niet, dat ze aan het begin van dit seizoen... reden ze gewoon achter Williams aan. Reden ze 17 en 18. Dus het duurt even voordat zoiets natuurlijk ook effect heeft. Maar het heeft effect. En daar komt ook nog eens bij dat Oscar Piastri... die natuurlijk in het begin van het seizoen... gewoon nog een beetje het klappen van de zweep aan het leren was. Ja, die begint nu gewoon echt op gang te komen. Die reed natuurlijk vervolgens op zaterdag naar een geweldige sprintpole. En vervolgens ook gewoon een sprintoverwinning. En begint Lando Norris nu toch wel steeds zenuwachtiger te maken. Ja. En Lando Norris wordt ook steeds kribbiger over de radio. Dat begin je ook te merken.
Ja, klopt,
We hebben het wel over Hamilton en Russell, zeg maar. Maar Norris Piastri begint ook wat te smeulen nu, zeg maar. Een klein veenbrandje. Maar die twee, daar zit nog zoveel rek in. En als die auto alleen maar beter wordt. Dat roep ik inmiddels al het hele seizoen. Ik hoop echt dat er volgend jaar iemand is die Red Bull naar de kroon kan steken. En als dat McLaren is, lijkt me helemaal geweldig.
De grap is dat Norris zei, wat nou als we deze auto die we nu hebben aan het begin van het seizoen hadden gehad?
Ja, dan waren ze nog steeds geen kampioen geweest.
Nee, dan waren ze afgetekend tweede in het kampioenschap geweest.
Dat was een leuk seizoen.
Maar ik heb dit weekend ook een paar discussies gevoerd. Dat ik ben ook zo'n Piastri fan. Het is Jeroen. Want dan zeggen mensen, ja, maar Norris heeft gewoon veel meer punten. Ja. Maar weet je, dan onderschat je ten eerste Lennon Norris. Want dat is gewoon een verschrikkelijk goede coureur ten eerste. Ten tweede onderschat je dan Formule 1. En hoe moeilijk het is Formule 1. Ook al ben je een super, super talent zoals Piastri nu is. En zoals Max Verstappen een paar jaar geleden was. Mm-hmm. Op het moment dat jij in de huidige Formule 1 stapt als rookie. En je komt naast een coureur als Lando Norris, wat een van de, nou ja, wat is het, 5-6 beste van het veld is. Ja, dan ga je niet zomaar eventjes verslaan. Dat heeft echt tijd nodig. Je moet gewoon, voor een rookie moet je gewoon kijken hoe die zich ontwikkelt gedurende het seizoen. Nou, je ziet heel duidelijk bij hem dat hij steeds dichter en dichter bij Lando Norris komt. En op bepaalde tijden, zoals afgelopen weekend, eigenlijk het hele weekend, sneller is ook dan Lando. Hoewel ik denk dat op race pace Lando, pure race pace, nog wel misschien iets meer heeft hoor. Maar volgend seizoen om deze tijd durf ik je op een briefje te geven. Dat Piastri daar de nummer 1 is. En Lando Norris ook af en toe wel eens sneller is. Maar in principe de nummer 2 gaat zijn.
Maar dat mag ook wel. Want de Norris is natuurlijk gewoon. Die rijdt al in zijn 5e seizoen.
En is een prima coureur.
En is dat een uitstekende coureur. Maar die kan natuurlijk lezen en schrijven met dat McLaren team. Kijk, Piastri die komt daar nog maar net kijken. Maar het is gewoon. En wat ik eerder al zei over het feit dat hij meteen in zijn eerste seizoen. Het is dan een sprintoverwinning. Maar hij noteert in zijn eerste overwinning. Zeker. In zijn eerste seizoen een overwinning. Dat is de hallmark van een toekomstige kampioen. Want Schumacher deed dat. Verstappen deed dat vrijwel in zijn eerste seizoen. Hè? In ieder geval bij Red Bull. Hamilton deed dat. En het is natuurlijk ironie dat uiteindelijk Piastri in zijn eerste jaar een race wint voordat Norris dat doet bij McLaren. Want Norris moet nog steeds een race winnen. Maar aan de andere kant, Norris heeft ook geloof ik 6 tweede plaats al op zijn naam staan.
Ja,
en Norris,
zeker.
Weet je, die kijk, als ik Zac Brown ben, ja, dan leun ik achterover. En dan denk ik van, jongens, dit worden een paar hele mooie jaren. Ja. Ik zat eerlijk gezegd ook over na te denken. De manier waarop hij natuurlijk via Alpine bij McLaren terechtgekomen is, deed mij ook best wel wat denken aan de manier waarop Schumacher vanaf Jordan uiteindelijk werd weggekocht naar Brian Benetton.
Een contract, ja.
Precies, weet je, het is die jongens, dit soort jongens, die zien gewoon, ik moet hier zijn en niet daar. En als ik daar ben, dan moet ik naar hier. En Piastri wist gewoon dat Alpine, ja, het is wel mooi geweest. Dat wordt nooit wat. Zo. Ik moet wegwegen. En dus heeft hij gewoon al zijn schepen verbrand. Ja. En heeft hij getekend bij McLaren. En
wie is zijn manager?
Waarom hij dat gedaan heeft.
Mark Webber.
Zijn manager is Mark Webber.
Oh, echt? Oh, kijk nou. Kan je nou hoe non-expert ik ben? Ja. Wat ik vooral, we hebben het hier vaak over gehad. Wat ik vooral zo mooi vind, is dat Piastri zo ongelooflijk rustig is.
Nou, dat,
niet die spelletjes, niet de dingetjes. Het is een soort Kimi Räikkönen, maar dan niet awkward.
Het is een hele rustige, bescheiden gozer buiten de baan. Mm. Maar op de baan kan hij wel hard zijn, hoor.
Ja, maar dat vind ik het mooist. Hij doet wat Lewis altijd, de vader van Lewis, zei, do your talking on the track.
Wat ik dus vind van Lando Norris is dat hij op de baan in de duels vaak gewoon niet hard genoeg is. Ik vind hem vaak verdedigend vrij matig. En dat zie ik bij Piastri helemaal niet. Die is op de baan heel anders dan dat hij buiten de baan is. Nou zal die denk ik misschien ook door de jaren heen wel iets minder bescheiden en sympathiek misschien worden. Omdat je zo'n sport, het tekent je ook een beetje. Mm-hmm.
Ik vraag me soms aan Norris af of hij niet een beetje te veel bezig is met wat er buiten de baan gebeurt. Want hij is een beetje, het hele Twitch is een hele social media manier is want het is zo'n grappige jongen. Het is, hij loopt, als hij niet oppast, loopt hij een beetje in het risico een nieuwe Daniel Ricciardo te worden, denk ik.
Ja. Ja. Ja.
Want die had dat natuurlijk ook. Hè. Dus nogmaals, ik denk dat Norris beter is dan Ricciardo, maar hij moet wel eyes on the ball blijven houden. Want zeker als dit je teamgenoot is en als dit je competitie is. Want anders inderdaad, dan is het wat jij zegt, Jeroen, dan wordt het zo dat hij over een jaar, als we hier naar kijken, dan is Piastri gewoon de nummer 1 van dat team.
Maar ik vond hem na afloop ook, want hij werd derde natuurlijk achter Piastri en hij stond daar best wel blij voor het team, blablabla. Max Verstappen had het nooit gezegd. Die was niet te genieten geweest. Want die was genadeloos achter zijn teamgenoot geëindigd. Weet je? Ja. En dat vind ik dan wel een beetje dat ik denk, ik vind Lando Norris echt een ontzettend leuke gozer. Ik zou hem zo meenemen naar de kroeg hier in Amsterdam. Maar dat is wel een stukje harde mentaliteit. Dat klootzakkerige wat hij mist. Mm. Wat hij mist. En dat kan inderdaad wel te maken hebben dat hij misschien iets te veel met zijn imago en met. Dat is hij misschien ook, hè, van nature gewoon. Hè. Dus dat
het
kan,
is,
hè, dat
het is denk ik gewoon een vrij buitertje. Ja. Ik denk dat dat wel zo is. Maar ik ben een Pietro en Piastri, die wordt derde in Japan. En die zegt na afgelopen jaar was niet goed genoeg.
Ja, nou ja, dat is.
En dat is het verschil in instelling, denk ik dan. Ja. Ja.
Maar dat is je karakter. Als je kijkt naar Russell, dat was eerst een leuke, lieve jongen. Die heeft ineens besloten, ik word een klootzak, want dan ga ik er komen. En,
is dat zo?
Dus dat is
was Russell een leuke lieve jongen?
Nee, nee,
was dat wanneer was dat?
Nee, maar die zullen bij Williams nog emotioneel te huilen. Oh, ik ben zo blij met een punt. Maar ik bedoel te zeggen, Piastri is van nature al... een soort Finn, een soort Scandinaaf, Rus.
Ja, absoluut. Ja. Als je me zou vertellen dat hij uit Finland komt, dan geloof ik het ook. Ja, ja nee, dat absoluut. Ja, daar ben ik wel met je eens.
En Norris is inderdaad te lief. En die wat we nu zeggen, is dat Norris zijn eigen karakter moet aanpassen om harder te worden om te scoren.
Nou, want... hij moet het niet aanpassen. Dit is wat hij is, precies. Denk ik ook. Dit is gewoon zijn persoonlijkheid ook. Ja. En daarmee schiet je uiteindelijk, denk ik, in de absolute top schiet je net iets tekort. Want hoeveel hele sympathieke wereldkampioenen kun je noemen? Nou, Mika Hakkinen, nu roept iedereen dan terecht. Dat is een sympathieke gozer. Misschien Damon Hill nog een beetje, maar dan heb je het echt wel gehad met de niet-klootzakjes. Er zijn allemaal klootzakjes.
Ja, klopt.
Mm. Dat is gewoon wat het is. Ja. En zo zie ik Lando Norris niet.
Dus even een korte vraag. Wie is de liefste Formule 1 coureur die ooit kampioen geworden was? Dat Nico Rosberg?
Nou, Mika Hakkinen dan? Nee, Nico Rosberg niet hoor. Die had zijn streetjes wel.
Ja, Mika Hakkinen was wel.
Misschien een Danny Hulme?
Ja, maar ja, goed.
Danny Hulme, die noemden ze altijd de teddybeer, geloof ik. Omdat hij altijd zo vriendelijk en zo easygoing was en zo. En altijd met een peuk in de rondte liep.
McLaren heeft een mooi record in handen. Ik wou bijna zeggen, weten jullie welke, maar het staat in het draaiboek. Ongelooflijk. De snelste pitstop ooit. 1,8 seconden.
En toch vind ik dat iets zeggen, hè? Want ik heb het een tijdje geleden heb ik het al eens aangehaald voor Mercedes. Die hebben altijd matige pitstops. En dan denk ik altijd, ga Adras team nou eens mee aan de slag. Want dat kan gewoon sneller als je gaat trainen. Je kan zeggen wat je wil, maar die Andrea Stella heeft het nu voor elkaar dat ze beter zijn dan Red Bull, hè, met de pitstops. Dus ze hebben daar gewoon, dat waren ze vorig jaar niet, hè? Dus ze hebben daar gewoon Andrea Stella, dat durf ik wel te zeggen, die heeft er als teambaas gewoon voor gezorgd dat sneller is. Dat ze trainen. Dit kan je gewoon oefenen. Het heeft niks met budgetcaps te maken of moeilijkheden. Dit is gewoon oefenen.
Maar de grap is, ik zelf op onze website te kijken. De nieuwe website, racereporter.nl. Ik zie Ferrari 5 keer de snelste. Red Bull, sorry hoor, dat ik het even live doe. Red Bull 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer. McLaren 1, 2, 3, 4 keer.
Ja.
Dus het zijn maar 3 teams die de snelste pitstop hebben inderdaad. Mercedes staat er niet tussen.
Nee, Mercedes staat er niet tussen. Mercedes is altijd even de mindere.
Ja.
Ja.
1,8 seconden. Hè?
Ja, en het is gewoon trainbaar. Iedere dag trainen, huppatee, doen.
Ja, maar het is niet een beetje sneller. Dat is heel veel sneller als je kijkt naar alle andere tijden van dit jaar. Er was er maar eentje onder de 2 seconden. Ja, het staat allemaal op onze website, racereporter.nl. Mooi, hè, die statistiek.
Ah, dat is een geweldige website. Ik snap niet dat
nee,
je dat...
serieus. Ja. 1,8. De vorige was namelijk de snelste. Was Sergio Perez in Hongarije. 1,98.
Welke website is dat? Wikipedia?
Wikiracereporter.nl.
Wikiracereporter.nl.
Ja, fantastisch. Tim de Hoop heeft een vraag.
Tim de Hoop, hoe zien jullie de vooruitgang van McLaren? Is dit echt dankzij het vertrek van Seidel en Key? Gezien de historie kan dit niet binnen enkele maanden een gevolg zijn. Bovendien, is dit een positieve voorbode voor volgend jaar? Ja, nou, hier hadden we het natuurlijk net al een beetje over. Ik denk ja, absoluut dat dit iets is wat eigenlijk in de afgelopen 6 maanden in opbouw geweest is. Ja, en kan dit een positieve voorbode zijn voor volgend jaar? Ja, ik hoop het. Ik weet het niet. Kijk, ik denk wel dat het zo is. Als we kijken naar deze generatie Formule 1 auto's, naar dit concept, dan denk ik dat er bij McLaren nog meer rek in zit dan bij Red Bull. Dus logischerwijs zou je denken inderdaad dat McLaren in kan lopen op Red Bull. Maar of dat dan genoeg is om vervolgens ook Max Verstappen naar de kroon te steken, dat zal de grote vraag zijn. Wat wel zou kunnen is dat het voor de constructeurstitel een factor gaat worden. En dan moeten ze inderdaad misschien bij Red Bull wel eens na gaan denken over wie ze in die nummer 11 gaan zetten. Want dat wordt inmiddels wel een beetje een probleem natuurlijk.
Zo mooi hoe je er omheen praat, eerlijk. Ja, het is wel zo.
Er omheen praat?
Nou ja, als in...
Ja, niet iemand namen. Vervangen. Nou ja, ik wil Perez best noemen, maar ik bedoel, kijk, het is natuurlijk gewoon, daar hadden we het net al over. Dus nogmaals, ik hoop het, Timo, ik weet het niet, maar ik blijf mijn hoop uitspreken en vroeg of laat wordt het een keer bewaarheid.
Wat mij opvalt nu we het hier over hebben, volgens mij is het eerste seizoen sinds ik Formule 1 kijk, waarbij er niet teams naar elkaar lopen te schreeuwen, ja, die auto is illegaal, dat is illegaal, dat is illegaal. Ik hoor er helemaal niks over, dat vind ik alleen maar mooi.
Ja, nee, dat heb ik inderdaad ook niet gehoord, nee. Ja.
Broederstrijd, we gaan het over hebben. Hamilton en Russell crashen. Als de wolf van huis is.
Ja, dat was een leuke woordspeling. Ja, die had ik er vanmiddag in gezet. Die schoot opeens te winnen. Als de wolf van huis is, dan crashen. De muizen.
Ik vond het ongelooflijk. Hamilton buitenom die meteen Russell de schuld gaf.
Nou, het leuke vond ik dus dat Toto Wolff vervolgens alsnog op de radio opdook tijdens Russell. Dus die heeft gewoon live vanuit Oostenrijk heeft hij in zitten bellen naar de boordradio van George Russell. Omdat George Russell maar bleef miepen over die radio.
Just keep driving.
Just keep driving. Just keep driving. Just keep driving. Nou, George. Ja, het, kijk, ik snap. Nogmaals, we hadden hier gisteravond voor mij een appje over. En jij zei: ik snap helemaal niks van Hamilton en van zijn gekozen tactiek.
De strategie, ja.
Ik snap wat ze wilden doen. Kijk, wat Russell die stond gewoon op de normale strategie, zullen we maar zeggen. He, die startte gewoon op mediums. Maar de rekensom was dat je ongeveer drie stints kon doen van 17 en 18 ronden. En dan moest je aan het einde nog 3 of 4 rondjes doen of zo. En dan kon je daar de race afstand afrijden. En het idee volgens mij was om Hamilton op Reds te zetten. En dat die dan die korte stint vroeg zou doen. Dat is ook denk ik de reden dat Hamilton zo agressief van start ging. En probeerde koste wat kost die kop te pakken. Omdat hij namelijk gewoon op die red vooraan wilde zijn. Nou, en dan moet je hopen dat je dan vervolgens een safety car krijgt. Waardoor je nog wat langer door kan tuffen op die red. Ja, het probleem is alleen dat hij hem zelf veroorzaakte. Een klein detail. Ja. Maar ik zie wat ze probeerden. Ze probeerden echt twee verschillende tactische plannen. Het probleem natuurlijk is dat Hamilton gewoon veel en veel en veel te agressief was.
Ja.
En dat hij daardoor zowel zijn eigen wedstrijd als de wedstrijd van George Russell in ieder geval grotendeels om zeep hielp.
Die reed overigens een uitstekende wedstrijd.
Zeker.
George Russell.
Die reed een uitstekende wedstrijd, ja. Sjoerd Druiven die vraagt ook, had Mercedes de race kunnen winnen als Hamilton de move wel succesvol afrondde?
Dat denk ik
dan. Nou ja, dat had dus gekund, want als George Russell zo hard kan rijden in Mercedes, dan kan Lewis Hamilton dat ook.
Ja.
Nogmaals, dan hadden er wel wat dingen mee moeten zitten. Hè. En Max Verstappen had je dan nog steeds van je af moeten houden. Die ging wel heel hard gewoon.
Ja.
Maar ik denk inderdaad wel dat ze bij Mercedes die wedstrijd ingegaan zijn van we gaan proberen om met twee verschillende tactieken één van onze twee rijders deze wedstrijd te laten winnen. En als George Russell gewoon aan had kunnen sluiten als nummer 2 achter Verstappen en niet van de baan gerost was, dan had ik het ook nog wel willen zien. Want inderdaad, er zat een heleboel race-pacing.
Ja, moet ik wel zeggen dat Verstappen wel de enige van het spul was die wat heeft zitten sparen, die niet voluit heeft gereden. En vandaar kregen we ook weer een amusante boordradio met zijn engineer. Die zei, je moet, wat zei die ook alweer? Je moet gecalculeerd sneller gaan rijden. Ja, klopt, wat is dat nou weer gecalculeerd?
Ja, maar niet te snel.
Ja, dat was mooi. Dat hij inderdaad toe van, sorry, what does that mean?
Ja, dat Max staat er ook niks van, ja. Maar nog even over die crash. Want als we toch even naar de heel langzame frame voor frame in, natuurlijk is dat onzin, want het is een in the heat of the moment. Maar als Lewis daar iets meer voor de buitencurb had gekozen.
Nee, dat dus. Kijk,
nou, dat doet hij dus niet.
Tussen Hamilton Russell in Qatar en Verstappen Hamilton in Kops op Silverstone. Nou, dat is precies dat. Dat als je kijkt naar Verstappen en Hamilton in Kops, dan was het dus andersom. Ja, er even Verstappen buiten en Hamilton binnen.
Over
Verstappen hield daar gewoon zijn lijn en liet de ruimte aan de binnenkant. Alleen en Hamilton onderstuurde in zijn flank.
Ja.
Dus Hamilton was het daar aan de binnenkant die van lijn eigenlijk afgleed. Al dan niet expres, daar hebben mensen hun mening over.
Ja.
Maar dat is het. En nu was het zo dat Russell zat aan de binnenkant en Hamilton aan de buitenkant. En nu was het opnieuw Hamilton die van lijn veranderde. Want die kneep gewoon naar Russell als Hamilton. En ik snap het niet, want Hamilton had de pace. Hij zat op de buitenste lijn, daar kan je meer snelheid meenemen. Hij had die snelheid ook. Hij was gewoon voor Russell uitgekomen aan het einde van bocht 1.
Ja.
En misschien wel voorbij Max, hè? Want hij had echt, Max zat aan die binnenkant. Die moet dan natuurlijk best wel snelheid inleveren. En hij kon daar buiten. Dus ik snapte niet waarom hij naar binnen stuurde. En misschien dat hij dacht dat hij al voorbij aan Russell was en dat hij hem wilde blokken. Dat zou kunnen. Maar anders, ik begreep deze move helemaal niet.
We hebben het wel eens over de special awareness van Lance Stroll.
Oh ja.
Die was er even niet bij Hamilton nu.
Die was er even niet. Nou, en het punt is natuurlijk dat hij in Monza ook al aan de gang was met Piastri. Hè? Dus ik begin me langzaam. Dit is natuurlijk wel een vraag die door een aantal mensen gevraagd is. Begint de scherpte er een beetje af te raken bij Hamilton.
Ja.
En ik bedoel, hij is natuurlijk inmiddels 39. Hij is natuurlijk al wel 38, wat, hij wordt gewoon wat ouder.
Januari 39.
Maar hij heeft nu een aantal van dit soort rare moves gemaakt in de afgelopen, zouden we zeggen, 12 tot 18 maanden. En natuurlijk in 2021 deed hij er ook nog wel een aantal keer bij. Maar dat was vooral van mij gewoon omdat ze elkaar geen centimeter toegaven.
Ja,
maar dat lag anders. Maar dit is gewoon raar. Het is gewoon vreemd. Want wat hij bij Piastri in Monza deed, dat was ook, dat weet hij. Hij weet dat je daar zo niet naar buiten kunt glijden en dan vervolgens iemand gewoon het gras in kan tetsen.
Ja.
Dat weet hij. En het punt is, hij was natuurlijk na afloop ook heel schuldbewust natuurlijk. Hè. In the heat of the moment was het, ja, ik werd eraf gereden door mijn teamgenoot. Nou, dat heeft hij heel snel heeft hij dat rechtgezet. Zoals het, dat doet Hamilton vaak wel trouwens. Als die fout zit, dan geeft hij dat vaak ook gewoon wel toe. Maar ik weet niet, hij heeft nu een aantal van die rare misrekeningen gemaakt die niet heel erg des Hamilton zijn.
Wat ik denk, als je vroeger had je Senna, de gele helm achter je, en daar was je bang voor, ging je voor aan de kant. Mm. Ik denk dat Lewis misschien dat vroeger had. Ik ben Lewis, iedereen gaat van mij aan de kant. En nu is dat Max. Dus hij denkt misschien dat hij er nog wel mee wegkomt. Misschien is het en Lewis niet meer zo scherp is, maar ook dat andere rijders niet meer ontzag hebben
Het is wel zo dat we de laatste paar wedstrijden zien dat Russell eigenlijk op pace wel wat beter aan het worden is. Hij had een beetje een moeizaam begin van het seizoen. Ja. Vorig seizoen was hij wel de sneller in punten, maar kan je nog een discussie voeren over of Hamilton niet over het algemeen gewoon de snellere was.
Maar dit jaar was Hamilton
de laatste 4, 5, 6 races, dus zie je wel echt een opkomst van Russell. En ik denk, en dat wat we net met McLaren over gehad is bij Mercedes ook zo, als het volgend jaar echt een goede auto is, dan hebben we wel echt een heel leuk seizoen voor de boeg. Want het zijn natuurlijk wel twee hele leuke teamgenoten voor ons. Ik zou ze nooit hebben aangesteld naast elkaar.
Nee.
Want, nee, ik zou altijd voor een kopman en een nummer 2 gaan. Want dat werkt gewoon even. Ja, als je gewoon kijkt in de geschiedenis van de Formule 1. Sinds de jaren 90. Als je gewoon kijkt dat er een stuk of 30, 35 wereldkampioenschappen zijn geweest. Dat er gewoon, nou zeker 28 zijn gewoon gewonnen door een team waar een kopman was en een duidelijke nummer 2.
Ja.
En dat is gewoon bijna altijd het meest effectieve wat je kunt hebben. Of je moet de twee allerbeste coureurs van de wereld hebben, zoals je met Prost en Senna destijds misschien had. Maar voor de rest is het gewoon altijd beter om dat te kiezen. Maar voor ons als fans vind ik dit wel veel leuker.
Nicky Lauda en James Hunt.
Nou, als we dan terugkomen op die vraag
geen teamgenoot,
van
Nicky Lauda en James.
Oh, nee, maar als je dan terugkomt op die vraag van Timo eerder. Ik bedoel, ik heb wel het idee dat zowel McLaren als Mercedes er dichterbij zitten. Want ik bedoel, Ferrari, daar zit echt al een gat, heb ik het idee. Aston Martin geloof ik ook niet in.
Nee, maar terug.
Zowel Mercedes als McLaren zijn wel echt aan de deur aan het kloppen. En als die nou gewoon eens een goede winter zouden kunnen hebben. En je hebt die vier er volgend jaar ook gewoon bij.
Maar zakken terug. Ferrari heeft wel gewonnen.
Nou, Ferrari was natuurlijk op Singapore heel goed. Maar toen waren ze al niet de snelste. Maar toen hebben ze het wel op basis van tactiek, een hele goede poltijd.
En dit was natuurlijk gewoon weer een rampweekend.
Een rampweekend. Eentje kwam helemaal van start. En Leclerc die is vijfde uit mijn hoofd geworden. Maar hebben we eigenlijk niet gezien. Hij had de snelheid niet om met de top mee te gaan. Won een plekje omdat Perez natuurlijk waardeloos reed. En omdat Hamilton er niet was. Maar voor de rest hebben we hem eigenlijk niet gezien. Ja, en die ken meteen Aston Martin ook eigenlijk. Ook een rampweekend. Hè? Die Jeroen, ze haalt het net al uit. Van, ze hadden geloof ik 2.500 punten voorsprong. En nu nog maar 11 op McLaren. Zoiets was het. Mm-hmm. En Rick Villet vraagt ook dat het doorpak komt op de discussie die we net hadden over Hamilton. Zien jullie Hamilton en Alonso ooit nog meestrijden om het kampioenschap als we een competitief pakket hebben? Want het echte scherpte lijkt er soms een beetje af. Speelt de leeftijd een rol? Want ook Alonso ging, en dat was niet de eerste keer dit seizoen, best wel in de fout. Ik weet het niet. Ik heb bij Alonso, want die heeft natuurlijk, we moeten ook niet met de heat of the moment meegaan. Hij heeft nu 2, 3 slechte races gehad. Maar daarvoor heeft hij natuurlijk een stuk of wat is het, 13, 14, 15 races gehad. Waarbij de zeiden van, nou, hij is nog steeds net zo goed als vroeger. En hij rijdt natuurlijk echt rondes om Lance Stroll heen. Nou, is dat een hele matige maatstaf. Ik vind het nog een beetje te vroeg om Alonso af te serveren. Omdat ik hem gewoon heel sterk vond rijden tot aan voor kort.
Ja.
Maar het is wel zo dat het natuurlijk, dat hebben we allemaal als we ouder worden. Reflexen, reacties, al dat soort dingen. Dat wordt op een gegeven moment wel gewoon minder. Hè? En ik ben heel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. Ja.
Wat denk ik ook meespeelt is dat die auto's natuurlijk ook gewoon niet optimaal zijn. We weten bijvoorbeeld dat bij Mercedes die achterkant gewoon nog steeds een probleemkindje is. We weten dat die Aston Martin vooral na die opening 6, 7, 8 races, dat die gewoon minder werd. Dus dat Alonso er ook gewoon harder aan moest trekken om er überhaupt nog een resultaat aan te halen. Dan is natuurlijk ook de kans dat je een fout maakt of dat je een keer over de scheef gaat is groter. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook deels het probleem met Perez. Die gewoon in een Red Bull rijdt. Waar hij zich gewoon niet in zijn hum mee voelt. Dus die begint ook te overdriven. Maar ja, ik denk inderdaad dat de scherpte er misschien wel een klein beetje vanaf is. Ja. Dat begin ik
wel te overwegen. Het is niet topjaren, nee.
Nee.
Maar het is nog steeds een hele goede Alonso. Die wat mij betreft nog steeds wel in de top 6 of zo van het veld. Bij top 6 van het veld hoort hoor.
Maar goed, Aston Martin staat nu waar ze staan, dankzij hem.
Ja, simpel is het. Precies. Ja, goed, maar dat is het ook, hè? Want we zeggen van nog maar 11 punten bij McLaren. Maar ja, Aston Martin is een eenmansteam. Want waar was Lance Stroll nou weer dit weekend dan?
Och, man. Wat was hij gefrustreerd en Nee, ik heb er geen woorden voor. Maar de sprintrace, dat is een fysiotherapeut gewoon opzij duwt.
Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk schandaal. Dat kan ook helemaal niet. En dat kan je in het bedrijfsleven normaal gesproken ook niet doen. Ja. Dus ik snap ook niet dat... maar hij zal hier ongetwijfeld wel over aangesproken worden. Ook al ben je het zoontje van de baas. Dan word je door de baas zelf erop. Maar ook door Mike Craig, die mag hier best wat van zeggen. Want het was gewoon op camera.
Ja.
Ja, dat kan echt niet.
Social media eroverheen.
En precies, social media eroverheen. Dat is gewoon heel slecht. En,
hij was gisteren na afloop van de hoofdrace overigens een stuk vriendelijker in de mediapint.
Ja,
zag ik.
Ze hebben hem wel
aangeraden om even wat vriendelijker voor de dag te komen. En om heel te zijn, hij reed gisteren niet eens een hele slechte wedstrijd. Want hij werd uiteindelijk geloof ik 9e of 10e.
Ja, maar weer Q1 eruit.
Ja, nou, ik wil zeggen, op vrijdag was hij beroerd. Maar ik bedoel, uiteindelijk hij reed zich in de wedstrijd best wel aardig naar voren. Dus in die zin, hij reed best een aardige wedstrijd. Maar goed, hij nog steeds. Ik geloof dat Alonso inmiddels 4 keer zoveel punten heeft. En daar ligt je probleem. En er zit ook gewoon, weet je, er zit ook geen stijgende lijn in. Want een Piastri, die groeit naar Norris toe. Terwijl een Stroll, die rijdt gewoon standaard op een halve seconde of een seconde achter.
Maar waarom was hij zo gefrustreerd? Daar ging meteen de complottheorieën, waar ik normaal heel van hou. Maar dat Aston Martin ermee zou stoppen en het einde van Stroll, la 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 la.
Nou, er gaan wel lange geruchten dat Aston Martin, of dat familie Stroll Aston Martin wel weer een keertje zou willen verkopen. Ik weet niet hoe waar die geruchten zijn, daar heb ik geen idee van natuurlijk.
Ja.
Maar die geruchten gaan wel al langer. Maar ik moet wel eerlijk afvragen, Lance Stroll rijdt momenteel zo slecht dat ik mezelf ga afvragen of zijn vader niet gaat heroverwegen of hij dit wel wil blijven doen voor zijn zoon.
Ja.
Dat ik kan me op een gegeven moment voorstellen dat het ook ergens ophoudt. Want dan gaat ook iedere week gaat hij door de mangel in de internationale pers. Hè? Dat is ook niet echt heel leuk.
Ze hebben net een WEC-team opgestart bij 2025. Nou, ja. Gaan ze met die Valkyrie gaan ze meedoen in de hypercars.
Nou, daar kan niet best dus, meekomen hoor. Dat niveau kan niet echt
gaan. Het zou best kunnen. Weet je, want daar rijdt natuurlijk gewoon met een auto met 3 coureurs. Dat die in een van die endurance cars gaat rijden. Dat zou mij eigenlijk helemaal niet verbazen.
We hebben het vaker over gehad. Vindt Stroll het zelf nog wel leuk?
Nou, dat is het natuurlijk vooral. Hè. Kijk, hij loopt natuurlijk al jaren gewoon met zo'n bakkers rond. Ja. Hij is de enige waarvan ik me altijd afvraag, vind je het wel leuk?
Precies.
De enige. En ja, als je dan vervolgens ook nog eens voor de dag komt. Ja, het zou me niet eens verbazen als er inderdaad, want als je natuurlijk in het WEC rijdt, ja, het is afgezien van Le Mans, rijdt toch gewoon een beetje meer in de luwte. Dan rij je niet zo in de schijnwerpers zoals in de Formule 1. En het zou voor Aston Martin, zou het zo kunnen zijn dat je dan vervolgens gewoon een goede coureur in die tweede auto kunt zetten.
Ja, en ik denk ook dat hij in de WEC wel best op zijn plek is, want het is natuurlijk in de algemene zin is het helemaal niet zo'n enorme prutser of zo. Nee. Het is best een goede coureur die op dat soort niveaus best mee kan. Alleen, ja, in een top 5 auto in de Formule 1, ja, dat is niet voor hem weggelegd.
Nee.
Dat is het meer.
Ik vind WEC wel leuk. Ik was laatst op Spa. De soort van WEC van de Europa.
Nou, het is natuurlijk wel wat daar nu gebeurt. Dat is wel mooi. Hè? Met die hypercars en al die fabrikanten die erin duiken en zo. En ook in Amerika en IMSA.
Mooie auto's.
Het is echt... ja, absoluut. Ja. Het is echt een klasse die weer
de lift in gaat.
Ja, gaan we ook een podcast over maken, joh. Dat doen we na de MotoGP podcast.
Nee, ik bedoel
podcast
meedoen
met deze. Podcast op,
de WEC-podcast. De WEC-podcast.
Over pot gesproken, de geldpot. Race Reporter is een onafhankelijke podcast. En we moeten het hebben van donaties. Support Race Reporter. Ga naar petjeaf.com/fvanpodcast. Of ga naar fvanpodcast.nl en doneer. En iets leuks, de mokken zijn er weer. Het is herfst. Dus de mokken zijn weer in de verkoop. De link vind je via fvanpodcast.nl.
Niet wokken, lekker mokken.
Lekker mokken, warme chocola met rum. Gevecht in het middenveld en de achterhoede. Jackpot voor Alfa Romeo. Alfa Romeo.
De eerste dubbele puntenfinish voor Alfa Romeo. Valtteri Bottas had ook een wat apartere strategie, zeg maar. Wat goed werkte, wat goed uitpakte. Lag op een gegeven moment bijna het tweede. Volgens mij zelfs. Een hele goede race gereden. Ik weet ook niet ineens. Dat houden we dit seizoen wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Dat kan ook met Ferrari wel weer een beetje zo zijn. Het is wel heel erg circuitafhankelijk wie we af en toe zien, hoor. En af en toe dan is ineens een team weer een stuk beter. Alpine heeft er heel erg veel last van, natuurlijk. En dit was het weekend van Alfa Romeo. Gewoon, wat was het, 8e en 9e? Dat is gewoon een hele sloot punt voor dit soort achterhoede teams. Volgens mij staan ze nog 8. Ja, we gaan zo over het WK hebben. Volgens mij staan ze punten 8 achter Williams. Dat is nog te dicht.
Ja, en ze zijn haast voorbij natuurlijk. Nou, is het wel zo. Voor mij hebben ze in deze race gewoon tactisch gewoon een slimme move gemaakt. Ja. Door extra lang allebei met die hards gewoon heel lang door te rijden. Echt dat die 18 ronden maximaal uit te melken, zeg maar. En dat werkt uiteindelijk gewoon goed. Omdat ze natuurlijk ook. Ze kwamen natuurlijk onder die safety car, kwamen ze vroeg naar binnen. En daardoor kwamen ze een beetje off-sequence terecht. En uiteindelijk werkte dat gewoon goed. Dat is ook voor mij, Stroll deed dat trouwens ook. Voor mij is dat ook een van de redenen dat Stroll zich uiteindelijk naar die top.
Ja, maar strategie is natuurlijk altijd ondersteunend aan pace. Je moet wel een bepaalde pace hebben, wil je natuurlijk de strategie laten werken. En dat deden ze. Ik vond het, dit was gewoon een prima weekend. Volgens mij hadden ze in de sprint ook maar net een plekje te weinig voor punten. Hè? Daar staat ze ook al redelijk erbij voor hun dan. Hè? Voor
hun bedenk me trouwens, Stroll is natuurlijk 11e geworden omdat hij die penalties kreeg. Maar Stroll reed wel top 10 op dat moment. Ja.
Even kijken, Alfa Romeo heeft nu 1 keer 6 punten gescoord en Williams 2 keer. Is nog 7 punten verschil.
Ja, maar dat is nog wel een hoop punten voor dat soort achterhoede teams, hoor. Maar het is nog een keertje zo'n weekend en je bent er, hè?
Ja,
dan,
zeker.
Dan is het,
ja. Good busy.
Eddie Lawson. Ja. Daar moet ik altijd aan denken, maar het is Liam Lawson. Eddie Lawson, viervoudig MotoGP-kampioen. Ja, daar moet ik altijd aan denken. Ik vind het zo jammer dat die twee geen familie zijn van elkaar, maar ja, helaas. Eerste fout, inderdaad, in de sprint. Het is wel heel vervelend, vind ik, dat je als je dan een sprintrace hebt van maar 19 rondes en dan ga je dan op zaterdagavond verzitten. En dan heb je 3 safety cars. En vervolgens hebben we maar 10 rondjes race gehad of zo. Dat vind ik wel.
Het is een beetje zomeravondcompetitie wel.
Ik vind gewoon geen safety cars, gewoon doorrijden. Laat ze maar staan daar in die bakkers. Huppatee, gaan.
Nou, deze vroeger ook altijd.
Ja, precies. Ja, en dan rezen die strobalen aan de kant en dan gingen ze gewoon door.
Ik zat zaterdagmiddag, zat ik het seizoen 92 terug te kijken. En toen op Spanje. En toen in de stromende regen Gujom in. Die parkeerde hem op het rechte stuk in de muur. Nou, dan staan er gewoon een paar van die gasten in gele hessies. Die zagen gewoon dat ding opzij te schuiven. Terwijl het veld op volle snelheid voorbij blaast. En je denkt, wat een waanzin. Dat is gewoon lekker laten staan.
Dat vind ik ook. Ja, hij had gewoon los aan het gewoon even uit kunnen stappen onder geel. En dan had hij daar even weg kunnen lopen naar achter. Het zou aan het staan en prima. Ja. Hij had geen haan naar gekraaid. Een foutje. Maar die jongen heeft gewoon een prima paar races gehad. En er zal waarschijnlijk nu voor Austin weer vervangen gaan worden door Daniel Ricciardo. Ik weet niet of dat officieel is, dat denk ik niet. Maar,
niet officieel, maar het zit er wel dik in. Hij zei dat hij voor Qatar 90% fit was. En toen dacht hij van, ja, maar waarom zou ik het haasten? Ja. Ik wacht nog wel even.
Maar we hebben het wel over Liam Lawson en niet over Oscar Piastri, want daar was ook op een gegeven moment de opmerkingen kreeg ik op X van, ja, maar is waar jullie zo lovend over Liam Lawson? Nee, ja, ik ben lovend over Liam Lawson, want die doet het gewoon goed. Maar Liam Lawson is geen Oscar Piastri. En de verhalen van, we moeten Checo Perez eruit halen en Liam Lawson erin zetten, daar ben ik van die kant op tegen. Liam Lawson is gewoon een normaal talent en dat kan uitgroeien tot een hele goede Formule 1 coureur, maar dan moet je hem gewoon de normale route laten lopen. Je moet hem gewoon 2 jaar AlphaTauri in de luwte te geven om hem te laten rijpen. En je moet hem niet nu naast Max Verstappen gaan zetten. Nee, want dat wordt hopeloos. En dat hebben we al eerder gezien met Gasly. Dat hebben we al eerder gezien met Albon. Daar moeten we echt niet meer aan beginnen. Het belang van het ontwikkelen van een talent als Lawson is veel groter dan het belang van een tweede rijder achter Max Verstappen bij Red Bull. Dus Lawson, gewoon 2 jaar in die AlphaTauri. Ja, helaas kiezen ze dan voor Ricciardo, daar baal ik van. Maar dat vind ik gewoon de normale route. En die is helemaal geen kandidaat om tweede rijder te worden bij Red Bull voorlopig. Dat is mijn mening. Dat vind ik
eens.
Je kan hem echt gewoon na een jaar kan weggooien, die jongen, als je dat gaat doen. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, weet je wat ik zat op een gegeven moment nog te denken. Je kunt zeggen van, nou, we zetten hem erin met 0 verwachtingspatroon. Maar ja, ten eerste, dat is niet hoe Red Bull werkt. En ten tweede, mentaal werkt dat voor zijn jongen natuurlijk ook niet. Want die gaat gewoon die krijgt waarschijnlijk gewoon iedere kwalificatie een seconde aan zijn broek van Max Verstappen, zo simpel is het. Ja. Daar wordt de jongen niet blij van.
Je had het kunnen proberen met Piastri. Maar dan had ik nog gekozen voor een andere route. Maar en daar zou je het mee kunnen doen. Net als dat Max het aan had gekund.
Ja.
Maar deze jongen, nee. Nee. We zien ook, hij heeft natuurlijk een prima junior carrière. Maar hij springt er ook weer niet helemaal uit. Hè? Het is gewoon een prima talent. Maar het is geen extreem talent. Hè?
Dus
laten we gewoon de normale route doen met die jongen.
Ik had nog geopperd vorige opname podcast om hem bij Williams uit te lenen. Daar te stallen. Zei Alad Kalf, nee, domste wat je kan doen. Dan rijdt hij een jaartje daar en dan...
Ik
kan het zeggen, vanuit het oogpunt van Williams heb je daar natuurlijk geen reden.
Red Bull is er wel wat aan. Die zou wel zeggen, is prima. Ja. Doe maar.
Kijk, en dat is natuurlijk hetzelfde met de kwestie van, ja, misschien kunnen ze Drugovic van lenen van Aston Martin. Maar die heb je ook niet voor de lange termijn. Zeker niet als Lance Stroll gaat tennissen.
Nee, maar aan de andere kant, kijk, Alad is er nu niet, dus je kan geen weerwoord geven. Maar als Lawson bij Williams zou rijden en hij zou heel veel punten binnenhalen voor Williams, dan is Williams toch blij. En is Lawson blij. Ik bedoel, why not?
Ja. Ja, maar weet je, ook Williams heeft een... Hè, die zijn met een project bezig, ja, zoals dat dan heet. En die willen natuurlijk gewoon iemand voor de langere termijn daarin hebben. Kijk, en Sargeant, ik vrees toch dat Sargeant gewoon nog een jaar gaat krijgen.
Oh ja. Zit niks
maar
in,
dat is ook nou, nee. Maar is het nou wat Sargeant? Ik bedoel, we hebben het dan over Lawson. Dat is geen enorm talent en die schiet er niet bovenuit. Nou, dat is met Sargeant natuurlijk ook. En daar hebben we vorige aflevering natuurlijk ook met Allard over gehad. Onder druk bezwijkt die jongen gewoon.
Ja. Ik schat Lawson hoger in, hoor.
Ja, absoluut. Zonder enige twijfel. Ja.
Nou ja, goed dat we hebben met we zijn met Piastri. Kijk, Sargeant is natuurlijk een rookie. Dus je kan niet verwachten dat hij al bijna meteen alle punten aan gaat vallen.
Maar, nee, maar je er zit geen ontwikkeling in.
Dat zie je helemaal niet, hè? Er zit helemaal niks in. Hij zit nog steeds op dezelfde afstand achter Albon. Die valt hij nooit aan. Er komt hij helemaal niet bij in de buurt. Een incidentje uitgezonderd. Maar that's it, hè? Er zit helemaal niks bij verder. Dus wat mij betreft mag hij zo weg. Maar dit is geen F1-materiaal.
Ik vind het altijd raar. Amerika is zo'n gewoon continent. Verenigde Staten ook. Maar er komt nooit een talent uit.
Ah ja, dat is natuurlijk onzin. Dat is natuurlijk reinste onzin. Oh. Met de ruit zat talent. Het enige is alleen, ze rijden niet in de Formule 1, Lucas.
Nee, oké. Okay. Nou ja, ik nu de IndyCar snaar. Maar ik snap ook.
Het is natuurlijk onzin om te zeggen dat er geen talent komt uit Amerika. Dat is echt je reinste onzin. Het enige is alleen, de meeste van die talenten kiezen niet noodzakelijk voor de Formule 1.
Okay.
Maar ik bedoel, als jij Joseph Newgarden Colton Hurt is misschien een slecht voorbeeld, maar in principe natuurlijk ook gewoon een groot talent. En zo zijn er nog wel een paar. Weet je, er zijn zat talenten. Rick Mears, die Bernie Ecclestone zei van, wil je alsjeblieft in mijn Brabham komen rijden? En toen zei Rick Mears, nee, geen zin in.
Oké, nou dat is een goed antwoord.
Maar weet je, het is een andere racecultuur. Dat is het vooral natuurlijk. Kijk, Sargeant is eigenlijk een uitzondering. Ja. Het feit dat hij juist vanaf het begin die hele Europese ladder heeft doorlopen. Daar zijn er inderdaad niet zoveel van.
Jack Crawford doet het ook.
Jack Crawford doet het ook inderdaad.
Heel goed,
ik wil zeggen, als we het nou hebben over niet zo'n heel groot talent, dan is Jack Crawford er ook wel eentje. Zo zijn er nog wel een paar. Hunter Yeaney was er ook eentje. Maar het is lastig. Dat is gewoon zo.
Over Amerika gesproken. Haas snakt naar Texaanse update. Ja, wie niet?
Nou ja, goed. Toen ik hoorde dat... Om eerlijk te zijn, het grootste probleem van Haas is altijd de bandensuitage. Dus toen ik hoorde van, nou, iedereen moet verplicht 3 stops doen. Ik denk, nou, nu gaan we misschien wat zien van Haas. Maar nee, nog steeds niet.
Nee, dus.
Nee.
Zo'n zonde, hè, dat team. Toen ze begonnen met Grosjean de eerste jaren. Dat was helemaal belovend. Wauw.
Nou, ik vind het op zich best een leuk team. Maar het blijft, er zit geen ontwikkeling in het team verder. Ik vind
En dan hebben we dus dan kunnen we misschien een klein sprongetje maken naar het laatste puntje over dat de FIA nu de inschrijving van Andretti heeft goedgekeurd. Ja, en goed. Dat Liberty en FOM nog steeds absoluut niet van plan zijn om daar verder wat mee te doen. Is het heel gek om te denken dat als Andretti met een grote zak geld bij Gene Haas aankomt, dat Gene Haas zegt van veel plezier ermee. Het zou mij echt niet verbazen. Als Andretti niet wordt toegelaten als 11e team, maar ze willen toch heel graag. Toto Wolff zei dat ook van. Als je hier binnen wil komen, dan moet je gewoon een bestaande franchise overnemen. Het zou mij niet verbazen als Gene Haas op een gegeven moment zegt van, ik geloof het wel, ik ga weer terug naar de NASCAR.
Constructie. Een Haas Andretti.
Nou ja, bij wijze van spreken. Maar ik bedoel, ze zijn natuurlijk... noem het Haas, ja precies. Nee, maar het zou mij helemaal niet verbazen als Andretti uiteindelijk daar de tent overneemt. Ja? Want Haas is echt zo'n team dat het flatlined eigenlijk al jaren. Ze hebben het met 2 rookies geprobeerd. Ze proberen het nu met 2 ervaren jongens. En het gaat nog steeds niet. En ze doen echt voor spek en bonen.
Haas is een maakt onderdelen toch ook? Want
het is een hij maakt machine onderdelen, geloof ik. En ook weer machines die machines maken.
Andretti is echt een racer, machines. Dus dat is een mooie combinatie. Zo.
Ja, nee, dat zou best kunnen. Haas Andretti, dat zou natuurlijk best kunnen.
Ik weet niet hoe de onderlinge banden zijn.
Daar weet ik niet genoeg van.
Ja, dat is een goeie.
Maar ik denk wel dat Andretti met die naam... Ja. Dat is nog hetgene wat me nog steeds het meeste tegenstaat. Dat je van die types als Lawrence Stroll zitten van... Ja, maar wat voegt een Andretti nou eigenlijk toe aan de Formule 1? Dan denk ik van, houd erop, man.
En kennelijk.
Ja, precies. Ja. Ik bedoel, de naam Andretti heeft 100.000 keer meer waarde... dan de naam Stroll ooit gaat hebben voor de Formule 1. Maar inderdaad, het zijn mensen die zitten aan de binnenkant... en iedereen die aan de buitenkant zit, dan zitten ze... Het is een beetje aapjes kijken van... wij zitten lekker hier binnen en jij komt er niet in. Ik hoop dat Andretti gewoon toegelaten is 11e team... maar als alternatief, een overname van Haas... Dat zou mij echt niet verbazen.
Maar ze hebben wel gewoon, denk ik... want de FIA heeft natuurlijk heel veel van die plannen bekeken... geloof ik een stuk of 6. Ze hebben wel gewoon een heel goed verhaal, denk ik. Dus dat zal nu aan Liberty zijn om dat te verkopen aan de teams.
Andretti moet het verhaal verkopen aan Liberty.
Ja, dat hebben ze eerst via moeten doen en dat is blijkbaar een goed verhaal geweest.
Maar Andretti, wat het punt is natuurlijk waar ze bang voor zijn, is dat ja, we hebben die taart die is nu zo groot en die verdelen we nu over 10 en die moeten we straks over 11 verdelen. Dan moet Andretti dus een verhaal komen waarmee ze gaan zeggen van ja, maar als wij erbij komen, dan gaat die taart zoveel groter worden dat zelfs als we hem over 11 verdelen, dat we er nog steeds allemaal beter van worden. En daar zit sceptisch in.
Ja. En dat snap ik, hè? Want ze zeggen
ik snap
gewoon,
dat ook, tuurlijk.
Ja, je kan wel zeggen een Amerikaans team. En we gaan allemaal Amerikaanse, hè, we gaan in Amerika groeien. Maar Haas heeft dat ook niet gedaan. Haas heeft dat ook niet voor elkaar gekregen. Kijk,
maar
je
dat
moet...
komt omdat Haas natuurlijk gewoon uiteindelijk... die heeft natuurlijk, dat is natuurlijk een naam die niet dezelfde cachet heeft als een Andretti.
Eens. Maar je moet dat wel hard kunnen maken, zeg maar. Dat moet wel een verhaal achter zitten. Je kan niet zeggen, wij zijn Andretti. Want ik kan je vertellen dat als Andretti 3 jaar lang in de Formule 1 rijdt... op de plekken waar Haas nu rijdt... dan zakt het enthousiasme in Amerika ook heel snel weg. Zeker 100%. Als je dat niet met Amerika... Amerikaanse coureur kan doen, dan wordt het heel snel niks, weet je. Je moet gewoon een team hebben wat minimaal het niveau van Aston Martin nu een beetje aantikt. En dan genereer je applaus en succes in je thuisland. En anders niet. Maar ik als fan hoop gewoon dat ze het 11e team worden. Want dan hebben we 22 coureurs in plaats van 20. En dan is de doorstroming van talent misschien ook nog wat groter. Maar ik snap ook wel...
Wat mij betreft had Roden Carlin er ook bij gemogen. Ja. Dan hadden we de 24
gehad. Ja, maar ik snap ook wel de sceptisch van de teams. Zeker de kleinere teams. Hè. Er zijn teams als Haas en Alfa Romeo. Die halen niet eens de budget cap. Williams ook trouwens. Die redden dat niet eens. Die hebben daar te weinig geld voor, zeg maar. En dan komt er nu een nieuw team met allerlei flair en allerlei bla bla. En die gaat nu eventjes vertellen. Ja, weet je, zometeen word je niet 10e in het WK en krijg je heel weinig puntjes. Maar word je 11e in het WK, want dan staan wij er ook nog even voor. Krijg je nog minder geld. Dus ik begrijp het wel, hè. Het is niet onzin. Alleen zo'n Toto Wolff en zo'n Christian Horner, die hebben allemaal bedrijven. Die gaven een paar jaar geleden nog 400 miljoen euro uit. En die geven er nu 100, wat is het, budget cap? 135 miljoen, 120 miljoen. En die zitten ook te zeiken. Dan denk ik, ja, weet je, jongen, jullie begrijp ik niet zo goed, maar die kleinere teams, die begrijp ik wel degelijk heel erg goed, hoor. Ja. En de investeringmaatschappij zoals door Hilton van Williams. Ja, wat kan hun nou schelen dat Andretti erbij komt? Die willen gewoon geld.
Ja. Maar ik zie liever meer teams dan meer Grand Prix.
Ja, nou ja, dan mag je de voorzitter van FIA worden.
Ja, ik wil zeggen, dat is Ben Sulayem. Ja. Dat is de Ben Sulayem doctrine. Ja, precies, meer auto's en minder races. Nou, daar zijn wij helemaal voor bij Team Race Reporter.
Nou, heel erg, ja. Maar vooral omdat ik zag een discussie op gang komen. Ik weet niet wie het was, maar iemand reageerde op mij van ja, ik snap nooit dat echte racefans willen dat er minder races komen. Ja, maar dat is gewoon omdat er prutraces bij komen. Weet je, als we nou allemaal Silverstoontjes en erbij krijgen. Dan zeg ik van ja, prima, weet je. Maar we krijgen allemaal prut en poep erbij. Ja. En we krijgen ook allemaal nog sprintraces erbij waar ik geen voorstander van ben. Ja. En dat is het grote probleem eigenlijk. Bovendien is het vanuit heel professioneel. Als je werkt in de Formule 1 als monteur, is het natuurlijk wel erg veel. Hè? 24 races per jaar van huis zijn. Hè?
Hallo, ik vind dat ook wel mooi trouwens, dat er mensen op X zijn die gaan bepalen wat de echte racefans zijn. En dat vertaalt zich dan vaak naar alleen mensen die het met mij eens zijn. Maar goed.
Nou, ik had vroeger meer honger naar races. En nu heb ik gewoon, nu denk ik aan het einde van het seizoen, eventjes 3 maanden eventjes lekker thuis op de bank liggen en even wat andere dingen doen. Absoluut. En dat had ik vroeger nooit. Vroeger telde ik af van verdomme, weer een winterstop, man.
Maar vroeger had je de 16. En op een gegeven moment werd er 18, 19 of 20. Maar 20 vond ik ook nog wel goed. Ja. Maar het is inmiddels gewoon te veel van het goede.
Ik kijk tegenwoordig, de auto's zijn nog niet eens op bij het podium en zet ik hem al uit. Dat klinkt heel slecht, dat mag ik niet zeggen. Maar ik kijk het Wilhelmus niet eens meer. Dat is toch erg?
Nee, ik ook niet.
Het is zondag. Ik ga iets anders doen. Ja, dat vind ik kwalijk.
Ik heb altijd dat vaste tweetje, het Wilhelmus editie zoveel. Dus ik moet altijd wel even Wilhelmus, dan kan ik een fotootje nemen.
Jij moet het Wilhelmus tweetje doen. Ja, precies.
Nee, maar even heel kort dan. Vroeger keek ik uit naar die interviews achteraf aan dat tafeltje. Vond ik geweldig dat Eddie Irvine
Ik vind het wel leuk als ze met z'n allen in dat uitputhokje zitten. Met z'n drieën. Dat vind ik wel geinig. En dan zitten ze een beetje met elkaar te houden.
Of liggen.
Ja, vind ik allemaal leuk.
De grond gaan liggen.
En nog op de grond liggen,
dat doen ze ook nog wel eens. Naar P7 nog even het staartje.
Ik was heel benieuwd naar hoe die helm er dan uit heeft gezien. Daar was ik het meest benieuwd naar.
Hoe je dan blijft rijden ook. Ja. Dat je dan daar afloopt, dan zit je... Hoe doe je dat dan?
Waar is dat spul nu dan? Dat zit over je pak, denk ik.
Ja, dat hoop ik maar dat het er naar beneden gelekt is. Ik weet niet wat het is.
Nee.
Ik moet wel zeggen, toen ik dat hoorde, dacht ik, nou, dan vind ik die P7 nog knapper.
Ja, dat is zeker waar. Ja.
Charles had nu waarschijnlijk de grap gemaakt. Oh, Kotson, denk ik.
Oh, Kotson.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Is dat Charles?
Dat zou Charles zeker gedaan hebben. Ja. In de geest van Charles.
Ja.
De WK-standen. Wat is er allemaal gebeurd? Ik dacht dat deze podcast kort zou zijn, maar...
Nee, dat is toch knap. Er is best wel veel gebeurd dit weekend, hoor.
En er is een hoop om over na te praten, inderdaad. Ja.
Ik had dus begrepen dat Verstappen nu het kampioenschap leidt met 209 punten verschil op de nummer 2. Dat is een record.
Ja, maar daar hoeven we niet meer over te hebben over Max. Okay, Max is klaar met de WK. We gaan verder.
Ja. Okay,
maar we gaan naar plek 2. Plek 2. Want die is wel spannend, hè?
30 punten tussen Perez en Hamilton. En Perez is dit weekend wel degelijk 1 hele punten uitgelopen op Lewis Hamilton.
Nee. Hamilton is uitgelopen, toch? Die heb je de sprintrace punten gepakt.
De sprintrace. Ja, ik bedoel in de hoofdrace, omdat hij toch wel gewoon een 10e plek had.
Ja, dat is heel scherp.
Dat is waar. In de sprintrace had Hamilton natuurlijk inderdaad nog punten.
Dat was 4 of zo, denk ik, in de sprint.
5e zelfs, maar daarachter ook, hè, want Hamilton 194, Alonso 183. Nou, Sainz die start dan even niet, maar die staat er ook nog wel bij. En verder is het natuurlijk Valtteri Bottas, die is natuurlijk over Nico Hülkenberg heen. Dus tel uit je winst.
Ik ben altijd van de patroontjes herkennen. Ik zie 2 Spanjaarden achter elkaar, ik zie 2 Engelsen achter elkaar, 2 Fransen achter elkaar.
2 Alpientjes, 46-44. Dat is wel altijd spannend.
Ocon heeft het drama Singapore weer een beetje achter zich gelaten. En is nu weer ingelopen op Gasly.
Ja, en we zien natuurlijk ook Sainz en Leclerc. Dat is nog wel een aardige battle. Er zitten 9 puntjes tussen. Ja. Dus dat wordt nog wel...
Norris en Russell is maar 4 punten. Norris staat voor Russell.
Dat is de Battle of the Brits. Dat wordt nog pittiger, want die hebben wel een redelijk gelijkwaardige auto op dit moment. Yeah. Dus dat wordt nog wel een aardige strijd. Maar het gaat me er eigenlijk om. Maar ja, ik vind dat wel... we hebben nog 4, 5 races. 5 races.
5.
30 puntjes, hè? Checo, Perez, Lewis, Hamilton. Ik vind het wel... als ik kijk
het
naar
begint wel een beetje kiele-kiele, hè?
Ja, als je kijkt naar de afgelopen 3 races. 8e niet finishen en 10e voor Perez. Nou, dat voorspelt niet heel veel goeds, hè?
Ja, en waarom
Mexico gaan ze hem laten winnen, toch?
Ja, hij wil Mexico winnen. Maar dan moet je al 2 naar rijden, hè, vriend? Voordat Verstappen je er langs kan laten. Als hij dat al zou doen.
Maar ik geloof
wat hij niet doet.
Ik geloof het nog steeds niet. Maar het is dus echt zo dat Red Bull nooit 1-2 geworden is in het kampioenschap.
Nee. Nee, maar als het nu niet gebeurt, dan kan je... Dan is het 100% schuld van Checo Perez.
Ja, nee,
ja, dat lijkt me ook, ja. Ja. En dan denk ik ook dat hij er, dan weet ik niet, linksom of rechtsom, dan denk ik toch echt dat hij er aan uitgaat.
Ja, dat kan eigenlijk niet, dat Hamilton ervoor blijft.
Nee, precies. En bij de constructeurs is het natuurlijk, wat we net al zeiden, Alfa is haast nu voorbij. Dat is dat zal wel weer een paar miljoentjes schelen in de eindstand.
Zeker.
En McLaren, hè. McLaren op jacht naar die 4e plek. Als ze echt heel hard doorrijden en Ferrari blijft zo doorgaan, dan kunnen ze zelfs nog voor die 3e plek gaan. Maar dan moet het de komende races wel alleen maar dubbele podia worden, denk ik, voor McLaren.
Een regenrace.
Nou ja, goed. Ik bedoel, kijk vanaf de afgelopen die races. 2e, 3e, 2e, 2e, 3e. Ja, 5 podia in de afgelopen 3 races. Geef je te doen. Ja. Maar Ferrari heeft natuurlijk wel die ene overwinning gehaald. En dat telt voor mij wel zwaar. Want uiteindelijk een overwinning halen in een seizoen is altijd wel... iets, hè? En dan kan die vlag weer bij Maranello. We zijn altijd een vlag, geloof ik, voor iedere overwinning per seizoen. Dus dan gaan er in ieder geval een vlag in de stok hangen. En anders is het ook zo lullig. Allemaal lege vlaggenstokken.
Over Italiaanse teams gesproken. Alfa Tauri, wat is er nou al bekend wat ze volgend jaar gaan doen? Andere naam?
Hugo Boss, Adidas?
Ja, het wordt andere Boss, naam inderdaad. Ja, maar verder, nee, het is nog niet bekend, nee.
Okay. Alleen wie er gaat rijden.
Ja, Jos.
De teleurstelling.
Jos de Boss dan.
Gaat Jos er rijden?
Ja, dat wordt Jos de Bos.
Nee, Hugo Bos, dat is de broer van Jos.
Ja. Gaan wij vooruitblikken op de Grand Prix van de Verenigde Staten / Amerika. Noord-Amerika dan. Ik kan er niet aan wennen, maar goed, Amerika. Ja, is dat asfalt al veranderd?
Het is officieel, is gewoon de US Grand Prix, geloof ik. Dus dat is volgens mij de officiële.
Ja. En dan is het dus eigenlijk de Grand Prix van de Verenigde Staten. Ja, niet de Grand Prix van Amerika. Maar goed, dat is een klein detail.
Austin, het is altijd ieder jaar weer. Ik vind het leuk en Jeroen vindt het niks. Ja.
Ik kijk uit naar Mexico en Brazilië, die komen daarna.
Ik vind Austin geen hol aan. Maar
Austin ligt ook,
het ligt ook in the middle of nowhere.
Precies. Maar er is niks te zien daaromheen. Austin is heerlijk om op te racen met deze auto's. Het is gewoon een prima racebaan. Alleen het is zo jammer dat het geen oldschoolbaan is. Dat is gewoon verrot.
Ja, maar en is het asfalt alweer veranderd? Want dat was toch alweer kapot na een paar jaar.
Dat is verschrikkelijk, dat asfalt. Dat zal er altijd een drama blijven. Ik heb het ooit wel eens gelezen. Het is iets met die grond daar. Ik weet niet precies, maar het blijft er altijd maar verzakken en moeilijk wezen. Ja. Maar ja, dat is prima.
Had Olaf ooit gezegd, toen het 2 uur lang hadden we grondverzakking met het water, weet je nog?
En het is ook een baan. Kota heeft ook al een aantal keer tegen een faillissement aangeschurkt. Ja. Ook. Ja, maar... Dus het is, je kunt je ook afvragen hoe lang leven dit nog beschoren is. Het enige is alleen, er zit altijd wel... Er zit ontzettend veel volk. Zo.
Ja.
Probleem is, dat is 1 weekend in het jaar. Ja. De rest van het jaar zit er geen hond.
Kunnen we alsjeblieft naar Laguna Seca gaan?
Nee, dat kan niet.
Liever niet. Nee, liever niet. Nee, want dan moet de Laguna Seca namelijk helemaal omgebouwd worden. En dat heb ik liever niet.
Ja, heel goed punt.
Watkins Glen, die mogen zeggen.
Okay. Wie is er sterk, wie niet? Komende race verwachtingen?
Ja. Ja, het is ook een hoogsnelheidscircuit. Dus dit is een beetje ook... net als Qatar-achtig. De meeste bochten zit wel wat langzamer werk in. Maar over het algemeen verwacht ik de usual suspects weer vooraan. Maar ik hoop dat Ferrari weer eens een keertje wat laat zien. Want het is wel een beetje triest aan het worden.
De vraag van Lucas Degert Haarlem. Die vraagt of Max Verstappen nog steeds... Oh ja, Amsterdam. Was vraag. Is die, of die nog, of Max Verstappen nog scherp blijft nu die kampioen is?
Dat vind ik wel een ding. Ja, Max Verstappen is zo verschrikkelijk gedreven. Dat moet ik hem wel echt nageven. Ook nu weer, gisteren weer, in de ene laatste ronde... de snelste ronde inzet. Hè. Dat is wel echt een Max dingetje. Die jongen laat geen punt liggen. En daar heb ik wel... Hij is al wereldkampioen. Je kan ook zeggen, hè, het zal allemaal wel. Hij wil alles pakken. Hij wil ieder punt oppakken. Het is echt... Die gaat echt die overwinning in Mexico niet weggeven. Hè? Nee. Dat weten we allemaal.
Niet.
No way. Nee. Die trekt die radio eruit en die zegt het is goed met je allemaal. Dat vind ik wel echt heel knap.
Nee, dat is het ook. Maar goed, zoals jullie weten, ik ben een echte autosportfan. Dus ik hoop op een overwinning van ieder ander behalve Max Verstappen.
Dat mag.
Daar blijf ik op hopen. Ik wil de komende 5 races andere mensen zien winnen.
Nou, even die McLaren, jongens. Zou ik super gaaf vinden.
Ja, absoluut. Ja. Of een Ferrari inderdaad. Ja. Of een Mercedes overwinning.
Iedereen mag nu winnen.
Dus het maakt mij eigenlijk niet uit wie er wint. Als er maar iemand anders wint.
Nou ja, bij voorkeur iemand die nog nooit gewonnen heeft. Dus een van die McLaren jongens zou ik wel heel tof vinden. Ja.
En nu ben ik weer 50 volgers op Twitter kwijt.
Nou, dat mag ik toch vinden. Ik bedoel, dat is zo niet je...
Dat mag je vinden. Dat vind jij. Maar dat vinden sommige mensen niet, hoor.
Nee, klopt.
Okay. Maar dat is weer wat anders.
Goed. Maar je hebt al 49 races gewonnen, waarvan 14 dit seizoen. Het is wel een hoop, hè? Iemand anders mag hopen.
Dat zou leuk zijn. Ook leuk spelen met andere kindertjes.
We hebben weer een sprintweekend, zie ik. Ik hou er nooit bij. Is dat
alweer?
Alweer een sprintweekendje.
Ja, volgens mij is die sprintrace om 12 uur 's nachts, hè?
Ja.
Want dat was voor het eerst.
Dat is een uitstekende aanleiding om er niet naar te kijken. In feite. Uitstekende aanleiding om er niet naar te kijken.
Ik moet altijd even voor mezelf het hardop zeggen. Op vrijdag is de kwalificatie voor de race van zondag.
Het staat er niet goed.
Wat?
Nou, het staat niet goed op dit schemaatje. Want er staat sprint shootout en sprint kwalificatie. Ja. Maar die sprint kwalificatie is gewoon sprint.
En de derde vrijtreding komt voor de tweede vrijtreding. Ja, dus daar klopt ook iets
van. Nee, dat klopt niet helemaal. Maar het is wel zo dat die sprint race... die is op dezelfde dag, op 22 uur. Oktober, als de hoofdrace. Dat is wel,
wat ook leuk is aan dit staartje... is dat de sprint kwalificatie na de sprintrace is. Dat is op zich ook leuk.
Ja. Dat is bijzonder, hè?
Ik weet niet wat hier gebeurd is.
Het staartje
maar...
klopt niet helemaal, maar die tijd klopt wel. Dat hij om 12 uur 's nachts is.
Ja, het is niet van mij. Dus ik ga niet zeggen voor wie het is.
Nee, maar dan... dat zou er zomaar eens eentje kunnen zijn die ik over ga slaan. Ja. Ik ga niet om middernacht naar een sprintrace zitten kijken. Sorry, dat vertik ik.
Nou, het is wel op zaterdag, hè? Dus je kan wel...
Nee.
Ja, nee, ik ga wel kijken. Ja, zeker. Ik weet niet wat ik ga doen die dag. Maar anders idee, als ik thuis ben, ga ik wel kijken.
Ik heb een leuk idee, Jeroen en Bedaal. Wij willen altijd graag de warm-up op zondagochtend. Misschien moeten we gewoon op zondag lekker een sprintrace gaan kijken. Om die man.
Op zondagochtend, om 9:30. Ja. half uur.
Dan moet je al je Twitter uitzetten. Want er is altijd wel weer iemand echt...
Nou, als jij zo graag een warm-up wil kijken, ga dan eens MotoGP kijken. Die hebben gewoon warm-up, hoor.
Ja, of gewoon, net als ik, gewoon het oude seizoen 1992 kijken. Ja, kun je voor iedere race de warm-up kijken.
Heerlijk.
Maar zo heel spectaculair zijn warm-ups niet altijd, hoor, trouwens.
Nou, ja, dat zeg jij nou.
Dat zeg ik.
Ik vond het heerlijk zondagochtend.
De warm-up Spa 1995 zondagochtend was de eerste keer dat ik Formule 1 auto's
echt
hoorde en zag en voelde.
Dan ken je pyjamaatje.
Maar het is net als een vrije training. Het is niet altijd heel boeiend of zo.
Nee, tuurlijk niet. Nee, absoluut niet.
We hebben ook altijd weer in januari of in februari gaan ze weer testen. En dan denken we, heerlijk, gaan we lekker naar de testen kijken. Ja. Maar ja, dat is
saai. Ja. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Het is like watching paint dry.
Ja. Ja.
Anyway, 22 oktober. Is dat volgende week of over 2 weken? Want ik ben totaal
Twee weken. Volgende week
over
is...
Ik vind dat ook gewoon fijn. Even 2 weken niet. Dus ik vind het prima, 24 races. Maar doe het dan om de 2 weken. Dat zou ik ook wel fijn vinden.
Grand Prix... Ik vind het niet prima. Je moet er gewoon 20 doen en klaar.
Eens. Grand Prix van Verenigde Staten. Kijken wie er gaat winnen. Dank jullie wel weer, heren.
Nou, dat was heel leuk.
Yes.
Dat
was gezellig.
Ja. Dank jullie wel. Het was weer als vanouds.
Foto, groepsfoto nog maken.
Oh ja, groepstuk. Foto.
Wil je dat met jouw mobiel doen? Want die van mij die hangt in de...
In de coulissen.
Die van jou die hangt in de kerstboom.
Maar moet je niet even nog afkondigen en doei en zo zeggen? Of,
Ja, doei.
Nou, doei. Doei.
Dag allemaal.
Dag allemaal.
Hoe zeg je doei in Qatarees?
Ja. Dat weet ik ook helemaal niet.
Prachtig.
Hebben die foto nou eens genomen? Hoe zit dat?
Ja, is beter. Nou, mooi.
Het is fantastisch. Ja, maar je had Jeroen even in het groot moeten zetten. Want nu heb je Jeroen gedeeld over 3. Maar bij ons hoofd staan er
al. En fit groot, hup, kwap en opnieuw.
Nou, nog een keer.
Opnieuw.
Ja, je hebt helemaal gelijk.